Ontdek nu het VI PSV-abonnement. Al jouw PSV-nieuws op één plek. Krijg toegang tot exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten over de club PSV voor maar €4,99 per maand. Ga naar vi.nl/VI PSV en score nu jouw voordeel.
Van die afstand, een meter of 20, kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten.
Schieten Willy, zo hard als ze kan.
Ja, een goal, dan is hij door het net heen gegaan.
Niels scoort.
Van Nistelrooy.
Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
Madueke, ja!
Hij kwam schieten. Oh, wat een schitterende goal.
Goedemorgen lieve luisteraars, op de vrijdag, niet op de woensdag, maar op de vrijdag, maar dat komt wel goed uit. Schieten Willy, seizoen 4, episode 25, op weg naar de 25ste landstitel van PSV. Speelt PSV vanavond een heel heet potje in.
Dat is mooi.
Ik kan het alvast verklappen, een kolkende adelaarsos. Ja. En we zitten aan tafel, uiteraard, met Sjoerd, die ongelooflijk druk is. Ik lees allemaal producties. Het is een van de meest drukke mensen van Nederland in de journalistiek. Ja? Fijn dat je weer bent. De knopjes, ze glimmen en ze draaien. Het is groen en geel en rood. Helemaal prima.
Favoriete werk vooral. Ook gewoon vandaag weer doen.
Heel goed, zo is heel het. Goed. Ja. Zo is het ook. Ja. De worstjes staan op tafel. De hammetjes zijn er.
We hebben wrapjes.
Wat zit erin?
Ik weet het niet. Ik zag er wel lekker
en uit. En we hebben elkaar tijd niet gezien.
Het is altijd weer fijn om jou te zien, jongen.
En het doet me deugd dat Dolly er ook bij is.
Ja, ik heb een vriend van mij, die is een beetje met een boek over de rock scene met, ja, heel uitgebreid. Dus die moest naar L.A.
Dolly Parton op je shirt.
En die zei van tevoren tegen mij eventueel laarzen voor mij mee te nemen, maar toen appte die foto van dit shirt van Dolly door. Ja, en ik zeg ja heel graag. Dus dat heeft hij van me meegenomen.
Wel een mooie vrouw als ik er zo naar kijk.
Ja, dat was een schitterende vrouw. Ze heeft zich wel helemaal laten verbouwen.
Ja, maar dit is een hele jonge versie van Dolly. Jonge Dolly. In het zwart-wit, de lieve luisteraars.
Ja.
Prachtige vrouw.
Ja.
Ja, beetje Brigitte Bardot vibes.
Ja, ja. En een van de beste.
Mag je dan nog zeggen dat iemand een prachtige vrouw is? Ja, toch? Mag ik dat wel zeggen?
Voor mij wel.
Maar je moet tegenwoordig ook zeggen: ouder waar het kind uitkomt. Iemand die het kind verwekt.
Ja, hou eens op, zeg. Daar gaan we niet aan beginnen.
Nee, gaan we niet aan?
Nee.
Gewoon ons pap en ons man.
Niet zo objectiveren.
Ja, natuurlijk. We blijven wel gewoon normaal doen, hè.
Zullen wij deze podcast eens beginnen met een quizvraag?
Oh, ja, leuk.
Zullen we doen?
Ja.
Ik ben helemaal niet van de quizvragen. Al die voetbalquizzen sla ik het liefst zo snel mogelijk over. Ik hou er helemaal niet van. Ik sla
ik presenteer niet op. Ze wel eens. Ja. Vind ik altijd heel leuk, ja.
Ja?
Ja. En het is vooral leuk als mensen net iets fanatiek zijn dan. In
oh ja?
Dat heb je ook wel eens. Dan komen er toch vragen. Zo, ja, maar nee, maar. En die was eerder. Nou.
En dan zeg jij, ik ben de jury, valt niet over.
Dan zeg je, ja, er valt niet over te discussiëren. Zeg ik dan.
Kijk, maar goed, quizvraag. Ja. Wat hebben Frank Rijkaard, Marco van Basten, Ronald Koeman, Ruud Gullit, Björn van der Doelen en Tommy van der Leegte met elkaar gemeen?
Stuk voor stuk geweldige voetballers.
Dat sowieso. De gebroeders van de Kerkhof kan ik er ook nog bij doen.
Gedebuteerd onder Kees Rijvers. Ja.
Alleen, knap voor dus mij. De internationals bij Oranje.
Zij als international.
Als international bij Oranje.
Man met een visie.
Jonge lui inpassen. En jij natuurlijk in 1994.
94, maar ik heb Kees in de jeugd al een keer mee gemaakt. Toen was Huub Stevens. Misschien kan zijn dat ik het al verteld, maar goed, dat gebeurt wel vaker bij mij. Maar het is ook wel een komisch verhaal. Wij hadden een toernooi in Riccione, Italië. Helemaal aan de oostkust, hè?
Ja, bij Venetië in de buurt, die kant op.
Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat Huub kon toen niet. Ja. Als trainer, die was ons trainer dat seizoen. We hadden een heel goed team. Met Boudewijn Jenne, Tommy van der Leegte, Fernando Derveld, Danny Blankers.
Zo, je kent ze allemaal nog.
Ja, ja, en dat speel, en dan moest je dus, dat is wel grappig. Dat is tegenwoordig allemaal anders. Maar dan stapte je dus gewoon 's avonds in een bus. En dan kreeg je een lunchpakketje mee. En dan was het gewoon 16 uur in een bus richting Riccione. En dan kwam je aan. En het, zou mij niet verbazen als, en dan zaten we in een 1-ster hotel, dat weet ik nog. Zo'n heel moeilijk hotel.
Jullie waren al blij dat je een hotel had, maar...
Heel moeilijk hotel. En volgens mij speelden we dan dezelfde avond al een wedstrijd. Maar het kan ook zijn dat een dat weet ik niet precies. Maar volgens mij gewoon 3 avonden op rij. En we speelden ook tegen de halve finale tegen... Ja, we speelden niet echt poolwedstrijden. We speelden gewoon een wedstrijd. Dus die won. En dan de volgende dag. En dan als je... We wonnen de 2. En waarvan 1 tegen AC Milan. Daar waren we toen heel trots op. En toen wonnen we dat toernooi. Maar het grappige was wel in die heenreis. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar iedereen moest dus een beetje zittend slapen. Die bank kon dan een klein beetje naar achteren, daar was het dan. Dus sommigen gingen aan het gangpad liggen. En je reed dan s'nachts. En toen moest een van die spelers van ons, die moest ontzettend schijten. Maar dat toiletje was dicht. En in plaats van dat hij nou gewoon de sleutel ging halen bij die chauffeur, dacht hij, nou, ga ik op dat trappetje voor het toiletje zitten en dan schijt ik al een toilettas.
Nee joh.
En toen was hij ondertijds het schijten in slaap gevallen, maar wel gewoon doorgescheten.
Wat is dit voor verhaal, joh? Hey.
Dat is te bizar, dat is echt gebeurd.
Echt gebeurd?
Echt gebeurd.
Nou wil ik zijn naam ook.
Nee, dat ga ik niet zeggen. Hij is uiteindelijk betaald voor hem niet gehaald. Maar was wel, het was een keeper en een hele goeie.
Oh.
Maar, en dat vergeet ik ook nooit meer. Want hij had geen schoenen aan van die witte sportsokjes. Maar die zaten ook helemaal onder de en hij zocht dus wakker. Je moet iemand doen, dan moet hij komen kijken. Stinken, jongen, niet.
Nee,
weten. En toen hadden we net, dat was ergens vlak voor de ochtend of zo, dat we allemaal een beetje wakker werden. En dan stoppen we bij zo'n parkeerplaats. Dus die deur open. Wat, en toen stonden wij allemaal buiten met die bus. Met ons lunchpakketje. Waaronder, dat vergeet ik ook nooit meer, omdat ik dat zo visueel... Zo'n chocolademousse pudding dingetje met slagroom.
Oh, ja, die ken je zeker. Ja, zo'n blikjesbakje.
Ja, stonden we dus zo leeg te lepelen. Terwijl hij dat trappetje had schoonmaken was. Echt een verhaal, jongen. Dat 16 uur heen. Daar werden en toen Kees was toen trainer. En dan hebben wij nog op het strand, daar hebben wij 's middags nog op het strand gevoetbald. Dus dan speel je al het nooit. Ging toch ook voor het plezier op het strand ook nog voetballen. En toen deed Kees mee. En die was toen toch al, ik denk dat ik jaren 14 was, dus dat is 33 jaar geleden. Hij is 97, dan was hij 64. En hij dribbelde nog als een jonge god door tussen iedereen door. Dat was heel indrukwekkend, ja. Want het zag er toch uit als een zeker voor jochies van 14, van een wat oudere man. Maar hij vloog zo tussendoor.
Is jou wel bijgebleven, dus ja, dat maakte wel indruk.
En dat maakte indruk. En zijn manier van coachen maakte heel veel indruk. Want hij was behoorlijk rustig. En we waren natuurlijk Huub gewend. En die stond behoorlijk verbaal langs de kant. Wat ook heel goed werkte. En wat ik nog steeds ook een van mijn favoriete trainers is nog altijd. Maar Kees zei dan heel rustig in de rust. En dat vergeet ik ook nooit meer. Ik was toen aanvoerder. En toen vroeg je voor de finale, of die was tegen Milaan. Dus vroeg je aan mij, wie zou jij... Ik noem maar linkshalf zetten. Want ik twijfel tussen die en die. En dat vond ik zo bijzonder. Ik denk, een trainer die een manneke van 14 dan vraagt. Ik zeg, ja, ik denk die, want... En toen zei hij, ja, dat denk ik ook. En dat vond ik zo leuk. Dat ben ik dus nooit vergeten. En ik heb met Kees heel lang contact gehouden toen hij in Frankrijk woonde.
Il Doloron.
Schreef kaarten naar elkaar af. Toen
serieus?
Ja.
Op de ouderwetse manier?
Ja.
Wat leuk, joh.
Ja. Ja, dus is heel lang... En hij heeft hem dus in 1994 laten debuteren bij Utrecht uit. Zei hij in de rust, ga maar warm lopen. Ik denk, dat is spannend.
Ja.
En toen ging ik warm lopen langs de zijlijn. Dus ik moest de eerste helft denk ik al warm lopen. En toen werd ik op die Bunningside al bekogeld met sinaasappels. Dat weet ik nog.
Sinaasappels? Kom dat nog?
Ja, en die namen dan fruit mee naar het voetbal. Maar dat was dus niet om op te eten.
Rotte sinaasappels.
Nee, volgens mij gewoon, ik weet niet, ik heb hem niet geraakt.
Ja, dat ze die gooien, of zien ze af als ze gooien.
Ja, dat staat me ook nog bij, ja, apart hè. Maar ja, geweldig.
Ja, heb jij...
Ik heb zijn boek gelezen, trouwens een aanrader ook, heeft zijn kleindochter geschreven. En dat lees ook een beetje zijn jongensboek, van toen hij in Frankrijk voetballen, moest je op een gegeven moment ergens de grens over, wat allemaal niet kon en lastig, en dan 's nachts vertrekken, en dat is echt een fantastisch boek ook. Is heel mooi hoor, want hij is natuurlijk in de jaren 50.
Dat was een grote meneer, hè?
Ja, en toen mochten ze nog, wat Nederland wilde nog geen betaald voetbal. Dus toen hij vertrok als een van de eerste. En toen hebben zij nog met de jongens die betaald voetbal speelden tegen het Nederlands elftal gevoetbald. En die hebben ze toen met 7-0 opgerold of zo. En toen dacht je, misschien moeten we dan hier toch ook maar gewoon ja, mede, gaan betalen.
Mede daardoor heeft hij natuurlijk niet al te veel in het land gespeeld. 33, maar was...
Ja.
Ja, er is veel over hem gegaan. Afgelopen week en terecht ook. Want ja, ik geloof 33 in het land. Maar met dat binnentrio met Faas Wilkes en Abel Enstra. Een hele... Ja, we hebben natuurlijk over ook een hele grote trainer. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar ook een hele grote speler. Ik heb dat natuurlijk niet zo helder op de netvlies. Maar omdat het natuurlijk ver voor mijn tijd was. Maar het was een hele grote meneer.
Ja,
ondanks,
mooi,
ondanks
een mooi uitgesproken karakter. En hij heeft kennelijk ook wel eens bij zo'n... ik weet dat zijn pap dat mij vroeger wel eens verteld heeft. Volgens mij eind jaren 70 of zo. Was er zo'n WK voor onder 21. En dan had hij voorspellingen gedaan van spelers die daar speelden. Van waar die ongeveer terecht zouden komen. Als iets van 80% of zo bleek dat allemaal wel. Had hij allemaal wel heel goed gezien.
Peter Bos vertelde een mooie anekdote. Die had geen contact met hem gehad, waar hij dat wel had gewild. Toen, dat maakte nieuwsgierig natuurlijk. We gingen vragen van... Ja, hè, want we vroegen natuurlijk gisteren bij de persconferentie ook aan hem. Van, joh, Kees Rijvers, wat heb jij nog aan... ervaring of anekdote of een beeld van hem. En toen vertelde hij over, ik geloof 1980 was dat... dat het UEFA, Nederlands UEFA elftal, zo heette dat toen nog... dat ging naar het WK in Mexico, daar had hij het over. En hij zat daarbij. Maar de trainer van destijds, ja, die werd ineens even overroeld door Kees Rijvers... die toen bondscoach was in die periode. En die ging dat zelf doen. En die nam Bos niet mee. Dus hij had wel contact met Bos. Bos had wel contact met hem willen hebben, maar hij heeft geen contact gekregen. Dus hij is toen, hij is toen niet meegenomen. Ja, dus...
Daar heeft Kees dan toch iets minder gezien, want Bos heeft natuurlijk ook nog wel een behoorlijke
kaart. Ja, hij heeft wel goed. Maar dus ja. Je moet je wel voorstellen dat natuurlijk in die lichting...
Ja, Vanenburg, Van Bas...
Snap je, Kieft, Koeman, Rijkaard.
De concurrentie was moeilijk. Ja, je kunt pech hebben dan inderdaad.
Ja, en hij was... Hij was als vernieuwer van het Nederlands elftal toch de grondlegger uiteindelijk van het succes in 1988. Dan heeft al die jongens de kans gegeven. Hè? Hoewel niet het WK 82 gehaald en EK 84. Maar goed, dat heeft even lange tijd nodig gehad. Maar hij was wel de aanstichter, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ik ken hem verder niet zo goed als persoon. We gaan straks even bellen met Huub Stevens.
Hij was heel eigenrijd ook. Hè?
Ja, kun je daar iets over zeggen of niet?
Nou ja, ik heb alleen maar prettige ervaring mee gehad. Ik heb natuurlijk relatief kort meegemaakt. Natuurlijk dat toernooitje in Italië. En hij heeft toen laten debuteren. Dus, maar dan heeft hij maar een paar maanden heeft hij het over kunnen nemen. Dus dat was vrij kort.
Wat was dat voor een periode? Ik hoor ook dat het niet zijn keus eigenlijk was om dat wel te gaan doen. Want ze kon dat maar niemand vinden die een trainersdiploma had. En toen heeft hij het gedaan.
Ja.
Totdat uiteindelijk Dick Advocaat kwam, hè?
Ja, volgens mij was het ook iets dat hij het uiteindelijk dan toch ook wel het seizoen weer af wilde maken. Of zo. Ik weet niet precies, maar volgens mij staat in het boek ook nog. Dus dat is eventueel terug te vinden. Heeft hij zich uiteindelijk nog wel over uitgesproken. Want hij liet, ja, dat liep toen allemaal niet zo lekker.
Nee,
maar het was
lekker,
toen ook
hè?
Allemaal heel rommelig bij PSV, hè, dat seizoen.
Ja.
En het seizoen ervoor.
Met Atemos.
Niet alleen met Aad, maar ook in het bestuur en zo. Het was allemaal heel, het was echt zo'n tussenfase even. Voordat het allemaal weer een beetje op de rit was.
Ja.
En toen dacht hij, ja, dan zoek ik het allemaal lekker uit. Dan ga ik toch gewoon weer lekker terug naar Frankrijk. Het was ook iets met... Wat was het toch ook? Ook iets met scouting of spelers waar hij het over had. Die had aangegeven waar ze helemaal niks mee deden. En dan wel echt zo'n knoepert zoals Zidane of zo, ik noem maar iets.
Zo.
Volgens mij, ja, of ik overdrijf. Nou, nee, maar volgens mij was het zo, ja, volgens mij echt zoiets.
Zidane had bij PSV kunnen spelen, Sjoerd.
Nou, zij hebben toch dinges willen halen, Messi, ooit.
Ja?
Dat zegt mijn zoon altijd. En dat Rijkaard dat toen tuin gehouden heeft.
Oh joh.
Ja. Dat zei onze tuin, ja, die weet wel veel.
Allemaal
die zei
mooie...
bijvoorbeeld ook vanochtend... Dat is ook wel leuk, die vlak voordat hij dan naar zijn stage gaat, eventjes vanaf de bank. Papa, weet je trouwens dat Luc de Jong het meeste... hij heeft er dus een term voor, dus en assists en goals.
Bij most valuable
van
player.
De hele wereld.
Most valuable player.
45 goals, zegt hij. En Mbappé 41.
Hij was de eerste in de 10 grootste competities dit seizoen die boven de 20 goals zat en boven de 10 assists.
Ja.
Dus, superlatieven komen natuurlijk tekort. We gaan het straks over hebben natuurlijk. Over, over PSV, Feyenoord PSV, Dortmund PSV en natuurlijk Go Ahead PSV is. Zullen wij eens bellen met Huub Stevens?
Ja, leuk.
Want die heeft natuurlijk onder hem gespeeld.
Pak ik een rapje. Wie heeft er al een rapje op?
Ik niet.
Jij, Sjoerd? Hoe is hij?
Is lekker. Wat zit erin?
Hammetje?
Oh, in ieder geval iets van een hammetje.
Ja.
Huub, goedemorgen. Marco.
Hi Marco.
Hi. Je bent live in de uitzending van Skieten Willy Podcast met uiteraard Björn van der Doelen, de parel van Brabant. en Sjoerd. Hoe is het, Huub?
Goed.
Ja?
Ja.
Beetje zin in vanavond?
Nou, lekker kijken, hè. En maar wachten hoe dat weer gaat lopen.
Wat denk je?
Nou, ik denk dat ze daar met 1-2 gaan winnen.
Oké, ja, dat mag geen probleem zijn. Dus ja, is het toch nog toch een spannende wedstrijd dan, 1-2 dan, hè?
Ja. Jawel, dat denk ik wel.
Ja.
Kijk, want als je de wedstrijd terughaalt in Eindhoven, toen speelde Coët ook een goede wedstrijd.
Ja.
En nogmaals, thuis zullen ze toch, denk ik, dan ietsje sterker zijn.
Zeker met de Adelaarshorst, daar gaan we vanavond natuurlijk naartoe, gaan we het kijken. Huub, ik had jou gisteren aan de telefoon om te vragen van of ik je ook vandaag even kon bellen. Ook over natuurlijk de overleden Kees Rijvers.
Ja.
Het zat er al natuurlijk een keer aan te komen met die leeftijd. Hoe heb je dat toch te horen gekregen en verwerkt?
Nou, ik kreeg het te horen via de dochter van Rijvers. Die ons op de hoogte gebracht heeft van het feit dat hij om 1:00 geloof ik 's middags overleden is.
Okay.
Maar wij wisten dat hij opgenomen was in het ziekenhuis, want we wilden er eigenlijk naar hem toe. Maar de familie die zei ook, ja, dat heeft eigenlijk geen zin. Hij lag te slapen en hij is ook in vrede ingeslapen. We zijn, geloof ik, 2,5 maand, 3 maanden geleden zijn we nog bij hem geweest. In het huis waar die woonde. En dat was nogal leuk om toch weer hem te zien en zijn vrouw. Hij herkende niet in ieder van ons, van de groep van de vrouw van der Kuilen was erbij, de vrouw van Ade van Kraai was erbij, mijn vrouw en ik waren er en hij herkende de een wel en de ander niet.
En toch is het mooi dan om nog één keer dan bij hem te zijn, hè? Want
ja, natuurlijk. Nee, deze man, was voor ons een grootheid. Hij was een fantastische trainer, een mens-mens trainer. Die eigenlijk een soort vaderfiguur was voor ons. En zo handelde die ook.
Ja.
Maar hij kon dan ook wel bij wijze van spreken hard en streng zijn. Hij wist vaak goede snaar te raken.
Hij heeft, er zijn ontzettend veel mooie producties verschenen over Kees Rijvers na het overlijden. Veel gelezen, ook van onze collega moet ik zeggen, Frans van der Nieuwenhof. Die een in memoriam geschreven heeft op de kanalen van Voetbal International. Doet het een klein beetje recht aan eigenlijk de grootheid die Kees Rijvers toch is en was?
Nou ja, want als je over grootheden als Cruijff, Michels, als trainers, Van Gaal praat, dan vind ik dat Rijvers ook in het rijtje thuis hoort.
Ja, dat hoor je dan wel vaker. Ook omdat hij natuurlijk de grondlegger was, zeker ook bij FC Twente, van wat de club tot op de dag van vandaag.
Maar ook zeker bij PSV.
En zeker bij PSV,
hij is toch degene geweest met Van Gelder samen die een team opgebouwd hebben die Europees succesvol was. En ook in Nederland concurrentie bood aan Feyenoord en aan Ajax.
Ja, de topclub PSV, zoals we die vandaag de dag kennen, hè, met de lat extreem hoog in relatie tot de traditionele top 3 met Ajax en Feyenoord. Daar heeft hij eigenlijk voor gezorgd, hè?
Ja, vind ik wel. Hij heeft een basis gelegd waar anderen weer van hebben kunnen profiteren om verder te bouwen op dat fundament.
Ja, en met name die lat zo hoog.
Ja, inderdaad. Maar nogmaals, hij was een no-nonsense trainer. Ja? Een man die wat ontzettend liefdevol was. En daar zorgde zijn vrouw ook voor, hoor. Want zijn vrouw had natuurlijk met haar kinderen en de sores thuis te maken. En daar had hij ook wel mee te doen. Maar zij ondersteunde ook het voetbal van haar man. Door bij wijze van spreken een soort team te bouwen van de vrouwen van de spelers. Die wat dan ook ontzettend belangrijk waren in hun ogen. En dat deden ze op een fantastische manier samen.
Een hele fijne, veilige omgeving hoor ik het wel als ik dit zo hoor. Heb jij veel van hem meegemaakt? Want je hebt zelf natuurlijk ook een groot trainerscarrière gehad.
Ontzettend veel van hem geleerd en heel veel meegenomen. Maar je moet altijd, en dat zei hij ook altijd tegen me, blijf wel bij jezelf. Ja? Natuurlijk mag je bepaalde zaken meenemen, maar je moet wel bij jezelf blijven. En dat vond ik ook. Als ik bij wijze van spreken als trainer iets vertelde, dan moest dat ook gedragen worden door jezelf. Je kon niet zomaar iemand imiteren en dat neerleggen bij een groep, want dan prik een groep ook er doorheen. Dan ben je een toneelspeler en dat kan niet. Maar ik zeg al, ik heb ook nadien als trainer heb ik nog vaak contact met hem gehad over bepaalde zaken. Als er iets speelde, dan vroeg ik hem toch weer om zijn raad. En dat krijg ik ook altijd op een fantastische manier van hem.
Ja, hij is wat dat betreft echt een grootheid en een voorbeeld voor velen geweest. En misschien de jongere luisteraar die zal dat misschien niet, die zal hem niet zo zien of kennen vanwege zijn hoge leeftijd. Maar een markante en hele goede trainer is van ons weggegaan. Kun jij iets zeggen, Huub, over hem als speler? Want hij was natuurlijk ook een hele goede speler.
Als speler heb ik hem. Ik heb hem natuurlijk niet zo veel zien spelen. Maar hij ging op een gegeven moment. Ging hij naar Frankrijk om in Frankrijk te spelen als professional. En in die tijd werden de professionals die in het buitenland speelden niet geselecteerd voor het Nederlands team. Ja. En anders had hij bij wijze van spreken veel meer interlands gespeeld, want in die tijd speelde hij met Vaas Wilkes samen. En dat was een soort driehoekje wat ze iedere keer tot stand kregen. Nou luister, en ik heb daar ook beelden van gezien, maar dat kon je ook wel op de trainingen zien, als hij dan een bal bij wijze van spreken hoog hield of wat dan ook, dat hij wel techniek had, hoor. Rijvers was echt een technisch hele goede speler.
Ja, goed. Dus goed om dat toch ook eens te benoemen. Want ik vind dat we ook groots moeten zijn in het eren van dit soort mensen. En als hij in een rijtje komt van trainers met Cruijff en Michels, ja, dan praten we wel over een echte hele grote legende. Hè?
Ja, maar kijk, Cruijff heeft natuurlijk, Michels in mindere mate, maar Cruijff heeft natuurlijk een hele grote voetbalcarrière gehad, ja, als speler. Die heeft Rijvers ook wel gehad, maar veel minder in het Nederlandse team, omdat hij niet geselecteerd mocht worden, omdat hij professional was in Frankrijk.
Ja. Nou ja, fijn dat we jou even mochten bellen, Huub. We gaan wel weer terug ook naar de dag van vandaag.
Dat moeten we ook wel.
Dat moet, hè?
En dat zou hij ook willen, hoor. Zo was hij ook, dat hij bij wijze van spreken dan ook zei van ga alsjeblieft verder met het leven, ja, wat er ook gebeurt. En dat zijn toch zaken die je meeneemt van de mens, zoals hij was.
Weet je wat ik wel mooi vind ook, Huub? Dat hij, ik heb ook die in memoriams allemaal gelezen en daar ging het ook over Cruijff en over Van Hanegem en... en er is natuurlijk hier in het zuiden deels toch ook wel een soort van rivaliteit en strijd met het Westen. Maar dat zag hij helemaal niet zo. Hij heeft zelfs geprobeerd om Van Hanegem en Cruijff ook naar PSV te halen.
Ja, inderdaad. Want hij was een liefhebber van het goede voetbal. Ja, en nogmaals, als je dan een Van Hanegem of een Cruijff in je team kunt krijgen, je zou gek zijn als je dat niet deed.
Ja. Huub, tot slot, wat is het allermooiste waar je aan denkt als je aan Kees Rijvers denkt?
Nou, dat was niet zo mooi, moet ik eerlijk zeggen. Want dat was in een wedstrijd voor de Europese competitie tegen Saint-Étienne, dat we met 6-1 klop kregen.
Oh, ja.
En na ik geloof 10 minuten stonden we al met 3-0 achter. En toen wisselde hij me. Ja, en ik was een van de weinige fitte spelers die op het veld stond, want heel veel spelers speelden oftewel met een spuitje of met een blessure. Toen wisselde hij mij om aanvallend weer te kunnen verder spelen in die wedstrijd. Want hij zag nog altijd kansen. En hij wisselde mij na 12, 13 minuten dat hij me wisselde. Nou, ik was ontzettend woest hoor op dat moment. Maar goed, hij deed dat wel. Na de wedstrijd uitleg aangeven waarom dat hij me gewisseld had. En hij zegt ook, en zaterdag moet je toch weer spelen.
Ja.
Dus zo was hij dan ook. Ja? Hij was hard, eerlijk, duidelijk, maar hij gebruikte ook het gevoel van de speler, ja? Dat hij op de emoties van een speler inspeelde.
Ja, prachtige anekdote. Voor jou niet het allermooiste moment, Huub, maar wel een mooie anekdote. En je hebt natuurlijk...
Nee, maar... zijn vrouw was toen ook kwaad op hem. Oh. Maar zo leefden we ook allen samen.
Oh,
ja.
Wat leuk.
Dat was een familie. En als je dan ziet dat wij met de vrouwen nu nog steeds op bezoek bij hem geweest zijn en morop allemaal, dat geeft iets aan. Ja, dat wij echt een vriendenploeg waren in die tijd.
Ja, dat klinkt allemaal echt heel erg leuk. En nog steeds zijn die verhoudingen fantastisch. En laten we niet vergeten dat jullie ook heel veel succes hebben gehad, hè, samen met hem. Over succes gesproken, bij PSV willen ze nog niet het woord K van kampioen nog in de mond nemen. Maar dit gaat niet meer mis, toch?
Ja, dat lijkt me sterk. Als dit nog misgaat, dan zijn ze het ook niet waard. Ja? Laat het uitdruk zijn, als je 10 punten voor staat, dan mag je het niet meer uit handen geven.
Nee. En zelfs als er een eerste verliespartij tegen Go Ahead vanavond aan zit te komen.
Het lijkt mij niet. Maar goed, in ieder geval, als dat is, dan nog. Ja, dan mogen ze de resterende wedstrijden, dan mogen ze niet te veel punten verspelen. Maar ik denk dat Peter ook de druk bij ze erop houdt. Dat ze toch iedere wedstrijd voor ernst nemen.
Ja, ik ben het met jou eens. Dit PSV gaat geen punten meer laten liggen, vrees ik. Huub, bedankt voor je tijd en je mooie woorden over Kees Rijvers.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel.
Fijne dag. Doeg.
Hoi, hoi.
Doei.
Ja, dat is toch mooi. Dat vraag me wat zijn mooiste herinnering is. En dan komt hij met wat hij gewisseld is. Terwijl hij kampioenschappen gevierd heeft, UEFA Cup gewonnen. Dat is toch mooi?
Ja.
Fascinerend.
Omdat het heel typisch is, denk ik, dat je zo vroeg wisselt, omdat je toch nog denkt van...
Aanvallende
we gaan aanvallende voetballen, ja.
Ja, het zegt ook ook heel veel over de sportman, die Stevens is, van, we zijn woest.
Ja.
Dus dat voelt hij nog steeds.
Ja, dus ik al heel vroeg, hè, 12.
Ja, dat is wel heel erg vroeg, ja. Dat zie je niet vaak. Mooie woorden.
Ja, zeker.
En ik hoop dat we Kees Rijvers op deze manier toch een beetje eer hebben kunnen aandoen.
Ja.
Grootheid in het voetballen.
Ja. Ja,
en een ziener, want als je jou laat debuteren, dan ben je er dan gauw natuurlijk.
Ja, wat ik zei, de contact is altijd een beetje gebleven. En hij is
wat schreef je op die kaartjes dan?
Dat weet ik niet, maar een beetje hoe het ging en zo.
Heb je die nog?
Els moeder, denk ik. Zal ik eens aan de vragen?
Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Zal ik eens aan de vragen? Ja. Want die bewaart echt alles. Maar ons pap, die als hij opruimt moet krijgen, flikkert ook alles weg. dus moeder moet heel erg dingen goed verstoppen. Anders, maar ik zal het eens aan de vragen. Want het kan goed zijn dat ze die kaart nog geeft. Want ik gaf je een beetje advies en zo. En ik geef dan terug hoe het ging. Heel erg leuk. En hij zus, dat heb ik volgens mij wel al verteld ook, dat die met zijn kleinzoon een keer is komen kijken toen ik zo'n instorm moest spelen in Breda. En ik heb toen zijn dochter is overleden een tijdje geleden daar ook gespeeld.
Ja.
En toen zag ik hem, maar ik hoorde ook al een tijd, want die dochter heb ik nog gesproken, ook een tijd geleden toen ik weer in Vessen moest spelen. En die zei van, Hans pap heeft er niet zoveel zin meer in. Hij was wel echt klaar een beetje met leven.
Ja,
en hij heeft natuurlijk ook geen makkelijk leven gehad.
Nee, geen makkelijk leven
gehad. Veel mensen, dat is op een gegeven moment, als je in de 90 begint te lopen, dan ben je op een gegeven moment wel ook veel mensen kwijt.
Kwijt, ja.
En hij was short en hij was het leven kennelijk ook wel een beetje moe.
Ja.
En ik zag hem dus bij de uitvaart en toen had ik ook niet het idee dat hij me herkende. En zijn vrouw was er ook bij, maar het is ook mooi trouwens dat hij vertelde hoe dat dan dat zo'n trainer en zijn vrouw zo zorgen ervoor dat geheel, dat ook die vrouwen daarbij betrokken werden.
Dat is ook, hè?
Ja, ja.
Mooi.
Dat is mooi. Hè? Ja, dat was toen met Ria Gerrits ook. Die zorgde ook dat hij met die vrouwen. En dat ging toen allemaal ook. Het speelt ook allemaal wel door als het allemaal lekker met elkaar om kan gaan.
Ja, dat is dat werkt prettig. Hè? Ja. Dat voel je je goed. Ja. Dat voel je vrij om jezelf te zijn.
Dat was het met Kees dus ook. Die hecht heel veel waarde aan dat goed voelen. Hij was eigenlijk de enige trainer die zo laat mogelijk zijn spelers zo op de club wilde hebben voor een wedstrijd. Hij wilde ze, hij wilde ze zo lang mogelijk met het gezin houden. Hij wilde ook graag de spelers jong trouwen.
Snel trouwen, ja.
Snel trouwen.
Rust in de tent.
Rust in de tent, vroeg.
Moet je wel een goede vrouw hebben natuurlijk.
Ja, anders zijn er alleen maar ruzies. Dat wilde ook niet.
Nee.
Ja. Dus, maar die was daar wel mee bezig. En,
ja, ook al met voeding begreep ik ook al wel. Was hij ook al zijn tijd vooruit.
Oh, ja?
Dus op de latere foto's zullen de mensen hem nog herkennen.
Dat
als
trouwens, ja.
Ja?
Ja, ik heb daar in het boek ook iets over gelezen. Hij was altijd heel erg gezond en ook...
Ja.
En heel fit. Hij is niet voor niks zo oud geworden ook. Moet ook een beetje geluk mee hebben natuurlijk. Maar, maar veel bewegen en gezond eten, dat dronk volgens mij ook nauwelijks.
Dat weet ik niet. Maar op de latere foto's, en dat zullen de mensen die foto's zien wel beamen. Hij was altijd de man met de pet.
Ja.
En we besluiten deze ode aan Kees door te zeggen dat onder de pet een fantastisch mens en een groot voetballer en een hele grote trainer is geschouwd.
Ja, zeker.
Ja, hij zal in de stadions vanavond ook in Deventer, denk ik, een minuut stilte.
Ja.
Want dat doet hem recht.
Ja. Ja.
En ik zal je verklappen, het is de enige minuut dat het publiek in Deventer
netjes mond had.
Stil is. Ja. En daarna?
Ik heb trouwens...
Gaan we los. Met iedereen bang aan het maken.
Ik
weet wat er gaat gebeuren vanavond. Dus dan weet je gewoon van PSV. Maar dan komen ze ook. Die wedstrijd gaan ze gewoon winnen.
Ik vind het leuk als de sfeer is. Maar er was tegen Dortmund zo'n uitvakken. Heel de wedstrijd zitten zingen. Denk ik op een gegeven moment ook. Ik heb nou ook even gewoon... Ik kan even 5 minuten gewoon even je bek houden en naar die wedstrijd kijken. Moet er nou allemaal
te
moeten?
Het is
toch ook weer zoiets, zo'n ding
zo
gek, van
man.
Die supporters, dat die dan dat moeten
die
de maken, hele
die
wedstrijd
moeten,
gezongen.
Die willen dat graag.
Ja, maar je hoeft ook niet de hele wedstrijd te zingen.
Waarom niet?
Je kunt toch heel even ook gewoon... Ja,
PSV-supporters houden zich daar wel aan wat Björn zegt.
Ja. Af en toe gewoon stil.
Dan ben je goal weer even...
Je gaat er niet in 90 minuten, slaat er nergens op. Je kunt aanmoedigen, dat kan, maar een constant. Heel de wedstrijd. Ik ga me daar echt aan ergeren.
In Ajax doen ze het wel, hè? 90 minuten lang. Oh, ja? Vol zijn club uit de Amsterdam. Ja.
Een megafoon.
En met een megafoon.
Je kunt toch zeggen dat het niet echt helpt?
Nou, gisteren hebben ze... Ik moest wel aan jou denken. Ik denk van, ja, je hebt ze dus... Een beetje een soort van pep talk gegeven.
Ja, we hebben nog altijd goed zicht. Vliet is dat een hens. Ja, dat slecht. Dan met je en weer. Maar
ze deden het goed tegen Aston Villa. Ik moet wel zeggen, Aston Villa had niet de sterkste helft al opgesteld. Dat was zo, hè, Sjoerd.
Je kan twee kanten op.
Je vroeg mij op maandag van, zijn ze kansloos? Ik zei, nou, kansloos vind ik niet. Uiteindelijk. Hey, dan zie je maar weer wie het verstand van heeft. Als je gewoon goed neerzet. Als je dat goed neerzet.
Over heel even je bek kunnen houden. Ik las dat.
Zullen we even 5 minuten stil zijn?
Nee, maar die ten voorde een column had geschreven, kennelijk, dat ze bij Twente allemaal heel hard moesten lachen. Omdat daar nu Van Halst en Van de Schip aan het werk waren. Ik denk. Van de Schip is 1 seizoen trainer geweest bij Twente. Mm-hmm. En dat is godverdomme bijna 25 jaar geleden. Was zijn eerste klusje.
Ja.
Moet je hem nou nog een keer. Want hij was toen al een heel seizoen tegen hem bezig. Moet je dan nu, kun je niet heel even gewoon je bek houden? Maar ja, dat is het enige wat die kan, een grote bek hebben.
Oh,
ja,
ik moet het wel voor Leon opnemen.
Nee, ik niet.
Ik vind een goede collega.
Ja,
alleen jij hebt een negatieve ervaring met hem. Dat kan.
Ja, ja.
Maar je bent ook een beetje gekleurd.
Dit is toch ook gewoon... Ik heb wel meer mensen negatieve ervaringen. Dik Advocaat was als trainer voor mij. Had ik niet heel veel positieve ervaring mee. Maar daar ben ik toch nu heel erg positief over.
Ja.
Ja, nou, zoveel jaar later, maar bij ten voorde dan denk ik, nee, dat kan ik dan echt,
dan
kan
hij,
ik dan heel slecht
dan heeft hij gewoon
denk. Nee, maar gewoon ook de hele situatie, gewoon hoe die bij Ajax is en dat Van het Schip dat nu overneemt, gezien wat er vrij recentelijk nog gebeurd is, denk ik, kun je niet heel even gewoon je bek houden.
Dat is wel, daar ben
je
ik
nou echt een statement gaan lopen maken.
Statement, maar wat ik hier merk in proef is gewoon dat je het gewoon geen goede column vond.
Ik heb die column niet eens gelezen. Ik heb gelezen
wat
hij al een stukje gelezen over wat hij van de Schip zegt. En ik denk, je kunt nu over Van Schip wel even je mond dicht houden.
Maar wacht even, maar wat nou als die hele column verder positief was dan over Van Schip? Ik heb het niet gelezen hoor, dus ik weet het niet. Maar dan haal je er nu iets uit wat misschien...
Ik denk dat ik genoeg gelezen heb in een stuk over de column, dingetjes die aangehaald werden.
Oké. Okay.
Dat ik daar wel over... dat ik dan wel kan zeggen, hou maar gewoon even je mond dicht.
Punt gemaakt. Ik heb die wedstrijd gisteren zitten kijken. En we kregen op de burelen van VI ook een discussie over... Moet hij dan zo blijven spelen, 5-4-1? En
wie?
Van Schip.
Ik zei, ja, het echt even over uit.
Nee, helemaal niet. Ik vind dat de trainer altijd moet spelen naar de mogelijkheden die hij in zijn selectie heeft. En niet ten koste van alles iets wil doen wat misschien helemaal niet kan. En daar ging het even over. En dat is dus even opnemen, van Van Schip.
Ja, zeker in zo'n situatie waar je ergens instapt en daar dan moet roeien met de riemen die je hebt. Je kunt toch moeilijk zeggen dat hij het dan heel slecht doet volgens mij.
Nee, hij heeft het prima, prima gedaan. En meer dan dat. Zeggen, meer dan dat gaan we er
ook niet huis krijgen ze ook wel weer op de rit. Ik hoop voorlopig nog heel eventjes niet. Maar ik vind Van het Schip gewoon een ontzettend fijne vent. En ik heb totaal, want hij haalde iets aan wat Scott Boeten heeft gezegd. Ik denk, nou ja, als hij. Ik was er niet negatief over, verre van. En bovenal vind ik het gewoon een. Dat vind ik ook wel waard. Gewoon een hele schaafde, goede, lieve en grappige. Dat is ook wel nog eens wel waard, kerel.
Dat is zeker wat waard. Absoluut.
Ja.
Absoluut.
En ik denk ook in een als je ziet wat er privé is gebeurd, dan denk ik, give the guy some slack, toch?
Van de ene goede, lieve, aardige trainer met humor naar... De andere goede, lieve, aardige trainer met humor.
Ja, ik vind ook heel veel mensen goed, lief, aardig en grappig. Dus dat scheelt.
Ik moest wel lachen om Peter Bos, want die heeft ook wel degelijk humor. Dat met dat sigaar, dat geeft dat je wel zo. Met de sigaar ging een eigen leven leiden. Maar ik vond hem, maar ik vroeg aan hem, na afloop van PSV Feyenoord, vroeg ik aan hem van, joh, ga je nou wel een sigaar opsteken nog? Nee, hebben we niet verdiend. Hij was heel streng voor zichzelf en voor zijn ploeg. Ik zeg ook niet een kleintje. Nee, zelfs geen kleintje. Dus daar moest ik om lachen. Ja. Ik vond dat ook wel aandoenlijk op de een of andere manier. Maar ik ben benieuwd hoe jij als oud-speler naar die wedstrijd of naar de beelden van die wedstrijd hebt gekeken.
Ja, ik moet zeggen, ik heb het op de vakantie gezien.
Oh, ja.
En we waren dus op wintersport, maar we hebben niet geschiet. Want,
er lag geen sneeuw.
Ja, er lag wel sneeuw, maar ik vond het sneeuw niet super. En ja, dan zijn we een weekendje weg zonder kinderen. Dus toen dacht ik, de moord ermee, op tijd het terras op.
En dat heb je gedaan.
En dat hebben we gedaan.
En dat zie ik glunderend. Ja, gezond, ziet er ook gezond uit.
Ik voel me iets minder gezond. Ik ben nog, het lichaam is nog aan het ontgiften. Maar...
Je hebt het leuk gehad.
Ja, dus ik heb de samenvatting heel eventjes gezien. Want we zaten ook op het terras en iemand had wel een tv of een, hoe heet dat, op zijn telefoon. Dus ik was met mijn neef en vrienden en daar weer een broer van die had zijn telefoon zo. Dus die zaten met een half oog te kijken. Ja, dus toen hoorden we na 3 minuten al 1-0 voor stonden. Ik denk, nou, dat wordt wel. Want ik had echt het gevoel dat we 4-0 zouden gaan winnen. Maar daar liep iets anders. En toen was 2-2, toen dacht ik, daar hebben wij het over gehad, shoot. En dacht ik, prima.
Ja, we hebben het letterlijk besproken. Vanaf minuut 70 dat het gelijk zou staan. Heb je er nog aan gedacht?
Nou, later dacht ik nog van, dat ik denk, moet niet verder vragen, ja, hoe dat wedstrijd verloop nog gegaan is dan, die laatste. Want ja, toen was er nog 20 minuten of wat.
Ja, sinds die 2-2 was het een soort impasse wel.
Ja?
Op dat moment, er was voor die wedstrijd, zei... Grappig. Voor de wedstrijd zei Bos, die kreeg daar een vraag over, gelijkspel. Toen zei hij van ja, dat zou kunnen, we gaan voor de winst, maar er zou in het verloop van de wedstrijd... Nee, maar dat is logisch, maar je speelt thuis. Er zou in het verloop van de wedstrijd een moment kunnen komen dat je denkt van het gelijkspel is goed.
Ja.
Nou, dat deed hij op een gegeven moment, wisselde hij. Toen kwam de gedachte Obispo erin. En toen liet hij Schouten staan achterin en ging Bos Gagli naar het middenveld.
Oh ja?
En toen dacht ik wel van ja, gelijkspel is vindt hij nu wel goed. Hij ging Bos Gagli middenveld, die daar overigens prima kan spelen. Over Bos Gagli komen we zo. Ik wilde even terug naar waar ik mee begon. Want ik vond hem, je kan op twee manieren kijken naar zo'n wedstrijd. En dat wilde ik van jou weten als, als ex-prof. Je kan inzoomen op die wedstrijd. Of je kan uitzoomen en denken... 2-2, 10 punten voor, aanval afgeslagen, 25e landstitel in zicht.
In dit geval kan ik alleen maar uitzoomen omdat ik de wedstrijd niet gezien heb.
Nee, maar zou je dat niet sowieso doen? Want dit was de laatste, soms laatste kansje voor Feyenoord om nooit...
Ja, dat van die uitzoommomentjes dat als een wedstrijd of iets moeizamer gaat... en je denkt, dan moet je inderdaad kijken van... hoe hangt de vlag erbij en doet de concurrentie het... en waar staan we precies en waar levert het op? Gebeurt er iets of zitten we nou in de status quo? En dat is prima voor PSV, want zo word je dan gewoon kampioen.
Ja, en Peter Bos kon dat niet direct na de wedstrijd.
Nee, maar daar is toch denk ik gewoon wel... en dat snap ik... omdat dat de sportman de
ja, ook wel weer mooi, hè? Ook wel weer mooi.
Die toch het liefst wel gewoon wil winnen. Ja, en dus je dan moet even dat als je in zo'n wedstrijd zit, dan moet dat even zinken en dan daarna kun je zeggen, oké, nou ook prima.
Daarom heb ik het gisteren nog een keer gevraagd. Ik denk, laten zinken. Hoe reflecteer je nu? Hoe reflecteer je nu op je kritiek? Nou, daar stond hij nog steeds al achter.
Ja, maar dat snap ik wel.
Ja, maar hij begreep ook wel dat iedereen die erover schrijft en de supporters ook naar kijkt van oké, aanval afgeslagen. We staan 10 punten voor, dit gaat niet meer fout.
Ja,
dus,
nee.
Hij kreeg overigens wel een dikke sigaar van een fan.
Is het een sigarenroker?
Ja, een sigarenroker.
Oh ja?
Dus ik vroeg aan hem van, ben je een
over de longen? Of?
Ja, dat was mijn volgende vraag. Doe je dat over de longen? Zei, nee, niet over de longen, maar wel een sigarenroker. Ik zeg, oh, ik weet al hoe jij dat doet. Een beetje zoals Derksen, dan die sigaar in de mond en dan naar het schoenaaien. Oh, wat jullie allemaal schrijven, vind ik niet zo relevant. Ik zie het hem zo doen, hè?
Ja, ik ook.
Ja. Ja, wat jij vindt, vind ik niet zo relevant.
Ik vind sigaren niet lekker.
Nee, maar de smaak in de mond.
Nee, vind ik sigaren stinkers. Ik vind
alleen in de combinatie met whisky kan het nog wel een beetje. Als je heel erg tegenhanger hebt.
Toch? Oh ja?
Nou, ik moet zeggen dat ik vind de smaak wel lekker. Ik rook niet. Maar
ik vind pijptebak.
Ja. Ook nooit gedaan.
Ik heb ooit een pijpje gekregen. Maar het is god voor mijn klus om zo'n ding aan te krijgen en aan te houden.
Stampen.
Maar onze jongste zoon wil heel graag dat ik pijp ga roken.
Waarom? Vanwege de geur?
Vindt hij er goed uitzien. Dat is een jongen met smaak. Ja. Die zegt, ik zie jou wel zitten, papa, met de pijp. Zo. Ik zeg, ja, ik heb er nog geen ergens. Dus ik zal...
Grititulaar. Ja, jij lijkt op grititulaar als
maar
pijp.
Het is, maar het
ben
is...
Ben je
Maar ja, ik ben dus ook een hele... Ik weet niet wat pijp... Wat dat, want je hebt al van die lekkere zoete tabak. Dus dat ruikt heerlijk. Maar ik weet niet hoe zwaar het is. Want ik ben een hele lichte roker. Hè. Ik rook niet.
Nee. Maar als je een album gaat maken, staat wel vet op die cover, ja.
Ja,
en een pijp.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat zou mij zeker goed staan.
Toen,
dus ik zo mooi met die openingscène van die Tarantino film Inglourious Basterds.
Oh ja.
Dat is denk ik misschien wel de beste openingscène ooit gefilmd. Dat die man, die Frans, op dat Franse platteland, en dan komt die... mensen die was op het en dan ziet hij die nazi's aankomen.
Het zit er onder de grond, die mensen.
Stuurt hij zijn dochters naar binnen. En die ding is, Hans Landa is dan, die rol is natuurlijk fenomenaal. Hij is overdreven vriendelijk, maar hij weet precies wat hij kan doen ook. En dan... En die steekt dan echt zo'n pijp op, hè. Zo'n heel groot
klopt,
ding.
Ja.
En dan hij ook zijn pijp. Klaasje melk erbij.
Hele spanning dan, wordt opgebouwd.
En hoe dat dan draait en hoe die vent dan langzaam begint te huilen, omdat hij op een gegeven moment weet, ja, ik moet nu zeggen van...
Wat hier onder
maar zit, waar is je kamer met die pijp zo? En dan zegt Tarantino dan van dat de ding is, de Master of Suspense was Hitchcock. Hè?
Ja.
Hij zei, kijk, wij kunnen hier eens een podcast op gaan zitten nemen en over nergens over hebben. Dat is niet zo heel spannend. Maar als we weten dat er hier onder de tafel een bom ligt, dan zit je toch als kijker op te wachten, gaat dat ding nog af of niet?
Ja.
Mooi hoe dat werkt.
Dat is geweldig, ja.
Ja, maar goed.
Nu we toch over films hebben.
Ja?
Ik dacht, ik sla even een prachtig brugje naar onze sponsor.
Sponsor.
Ja, natuurlijk. Ja, is het weer zo, hè? NordVPN.
Nou ja, vorige week zei je nog van, ik heb nog wat tips, toch? Maar
dat was over iets wat ik op YouTube had gezien.
Ah. Ja, dus, en dus als je in het buitenland bent?
Ja, nee, precies. Als je altijd toegang wil hebben, beveiligd ook, voor YouTube, dan kan je ook NordVPN nemen.
Ja.
Het werkt natuurlijk
als een tierlier.
Het werkt natuurlijk voor alles.
Ja, jongen, je bent verzekerd tegen allerlei aanvallen en privacy.
En ik weet dat Björn best wel allergisch is voor denk ik, wat ingewikkelde Engelse termen en zo. Maar ik dacht, ga toch even oplezen wat je allemaal met NordVPN kan. En wat Björn dan van vindt. je hebt sowieso een veilige, snelle VPN. Nou, dat hebben we wel uitgelegd.
Wat is een VPN?
Virtual Personal Network.
Private Network. Ja, waardoor dus alles...
Je wel porno kijken als je
wil. Ja, nou inderdaad. Beveiligd.
Ah, en ze komen.
Ja. Nou inderdaad. zes apparaten tegelijkertijd beveiligd. Bescherming tegen malware. Een tracker en adblocker, dus alle advertenties verdwijnen als je op websites bent.
Oh,
dat je niet van die schreeuwerige reclames over hebt. Een cross-platform password manager.
Zo, alsjeblieft.
Dat is drie keer de woordwaarde, ik ben klaar, hè?
ik heb het geprobeerd en het is wel echt ideaal. Want normaal, je moet toch altijd als je een wachtwoord aanmaakt, moet je 33 verschillende tekens.
Ja.
Eentjes, tweetjes, een uitroepteken, whatever. Maar hier kan je gewoon automatisch wachtwoord aanklikken en dan... heb je alleen je vingerafdruk nodig.
En dan gaat hij overal...
Dan heeft hij gewoon geeft hij toegang tot alles van je wachtwoorden. Dan hoef je niks meer te onthouden. Een data breach scanner.
Wauw, een data breach scanner.
En dat altijd wel hebben.
1 terabyte versleutelde cloudopslag.
Alsjeblieft, dames en heren.
Alsof het niks is.
Alsof het niks is.
En dat vergeet je nog te noemen.
Op en te drukken.
Hij geeft ook alarm af als je vrouw in de buurt komt.
En ook wanneer het even tijd is om het huis uit te gaan.
Ik wil er één ding...
Als papa en oppa.
We blijven dit zijpaadje nog heel even bewandelen.
Ik moet wel even de site opnoemen natuurlijk.
Oh ja, natuurlijk.
Als mensen het willen claimen.
Ja, tuurlijk.
2 jaar NordVPN met korting. Krijg je 4 maanden gratis. Maar ook 3 maanden gratis kan je weggeven of zelf nemen. Dus het ligt er even net aan wat voor persoon je bent. Of je nog die 3 maanden gratis weggeeft of zelf nog claimt, dan heb je 7 maanden gratis.
Kijk
eens. Bovenop je 2 jaar.
Godverdomme, alsof het niks is.
NordVPN.com/SkeeterWilly.
Kijk eens.
Er staat ook in de beschrijving.
Het is een mond vol met mooie Engelse termen, maar je komt er fantastisch goed uit.
Ja, dat is
dat is
training.
Dat is training. Je hoeft niet eens meer te kijken, je kent het uit je hoofd.
Ja.
20 jaar geleden bijna was ik in Cuba.
Oh, echt?
En met mijn vrouw, die toen zwanger was van mijn dochter. En... Over sigaren gesproken.
Ja.
En ik vind dat... Ik rook niet. Ik heb nooit gerookt. Maar met de oud en nieuw wil ik wel eens een sigaar opsteken voor het vuurwerk. En vind het leuk staan bij de champagne. En prima. Maar die echte Cohiba's, die hele grote jongens, die fascineerden mij wel. Want die worden daar gemaakt. En ben naar de fabriek geweest. En de mensen die daar wonen, de echte Cubanen, zijn arm.
En ja, zo'n arme job, ja.
En die verdienen wat bij. Of door in toerisme te werken, maar ook door illegaal die sigaren te verkopen. En ik vond het ook wel spannend. Ik denk, ja, ik vind die dingen vind ik groot. Die Cohiba's met zo'n mooi sigarenbandje eromheen, weet je wel. Zo'n houten kistje. Zulke dingen. Ik denk, die ga ik kopen. En dat heb ik toen gedaan. Dat heb ik meegenomen achteraf een steegje in. En dan moest ik $25 betalen. In plaats van $450.
Dat is toch een ondeugende jongen.
En dan heb ik zo'n houten kist gekocht. Met een echte officiële...
En jij vindt sigaren ook lekker?
Nee, ik vind het... Maar komt
om het om te hebben.
Om het te hebben.
Ja,
en om uit te delen af en toe.
Ja. Ja,
dus ik had zo'n hele grote doos mee. Met die grote Cohiba's erin. En uiteindelijk gingen we op een tour door de jungle. En dan bleven we slapen in een hotel. Wat vroeger... een Russisch bastion was uit het communistische tijdperk. De Cuba-crisis, weet
ja,
je?
Ja, ik heb daar ook een heel mooi verhaal
over. Nou, een geweldige podcast dit, nu al.
Ja, ja. Vooral voor ons.
En er was nog een ander Nederlands stel die ik daar leerde kennen. En dat was muziek. En mijn vrouw ging naar bed, want zwanger. En op een gegeven moment, ik zei tegen die gozer, ik heb sigaren, we gaan een sigaar roken. Ja, dat gaan we doen. Maar we hadden wel lekker drankjes erbij, de Cuba Libre.
Ja,
of course.
Weet je waar dat vandaan komt, hè?
Van Hemingway?
Nee, Cuba Libre is van dus...
Hemingway dronk het altijd.
Ja, maar
cola met rum, ja. Ga door.
Oh, dat wist ik dan weer niet. Ja, die zoop volgens mij van alles.
Ja, mojito's.
Tijdens dus die Cubaanse revolutie, toen dus Cuba bevrijd was, dus aanhalingstekens. Dat was dan de Castro die
ze
dan...
Ja, zeker.
Gooide iemand dat rum en cola en die gooide het bij elkaar en riep... Cuba Libre! Zo heb ik het ooit gelezen, maar geweldig. Ik denk dat het meer een marketingverhaal is. Maar ga verder.
Maar ze smaken sowieso.
Ze smaken sowieso.
Waanzinnig. Het liefst met Havana Club in plaats van Bacardi.
Nou, dat heb ik dan net niet.
Oké. Okay.
Ik heb liefst Captain Morgan.
Oh ja. Nou.
Is lekker zoet.
Lekker, dat is nog zoeter inderdaad.
Ja.
Dus wij staken zo'n sigaar erbij op en ik wist niet toen destijds van je moet die dingen niet over je longen roken. Dus ik
wel gedaan natuurlijk.
Ja. Ik word me daar een partij duizelig en misselijk en slecht. En
meteen naar de wc rennen waarschijnlijk.
Oh ja, 100%. Ze was niet vrij. Nee. Hij was niet vrij. Nee. Maar sindsdien, dus als er met oud en nieuw een sigaartje, dan is het eventjes door het mond laten gaan. Een beetje walsen en dan...
Even lekker alsof een haardblok in je mond heeft gelegen. Heerlijk.
Ja. Nou, die turf smaak, dat rokerige, dat kan ik ook in de whisky heel erg waarderen.
Ja,
dus,
zeker. Ja.
Dus wat dat betreft...
Op YouTube te kijken. Een voorstelling van Sjors van Houts, ken je die nog? Van Radio Bergijk.
Nee.
Hij deed ook een reclame, iets met koffie volgens mij. Heel grappig ook. Maar die is verteld, die is in de jaar of 3,5 in de onderzoeken naar de aanslagen 9/11. En die vertelde dat dus in 1962 al het plan was, toen ze in de Cuba-crisis zaten van de CIA, hadden ze al drones die dan boven een vliegtuig konden vliegen. Dus dat je op de radar werd er dan één stip. En dan kon die drone kon dan verder, als vliegtuig dan afbouwt, dan kun je die drone zo ergens in een van je eigen hoge torens laten vliegen. En dan kun je de schuld geven. Dat was het plan van de CIA. Okay, die zegt van, dan doen we het zo, alsof het vliegtuig gekaapt is. Zorg dat het vliegtuig ergens anders gewoon up, want dan die stip gaat dan door en dan hoppakee, zo, laten we er zo invliegen. En toen heeft Candy gezegd, ja, ben nou helemaal besodemiet, dat gaat me wel heel erg ver.
Gaan we niet doen.
Nee, en die had toen, en dat verhaal wist ik, dat ken ik sowieso van Candy, die wilde de CIA versplinteren. Die zei, is de meest gevaarlijke organisatie, daar moeten,
te veel
we, daar moeten we echt vanaf. Want die gaan zo vaak buiten de wet om en
alles op eigen houtje.
Ja, nou, en je weet ook hoe mijn Kenny is afgelopen. Duurde niet heel lang voordat hij door, wat is het, de Magic Bullet. Dat ken je ook in de verhalen. Ja. De één kogel die hun op vijf plekken geraakt. Dus de schedel vliegt aan de achterkant uit. Maar
één kogel.
Bill Hicks heeft er ook nog een heel mooi stuk over. Ja, dat die,
Lee Harvey Oswald,
ja, die daar in zijn eentje dan gedaan zou moeten hebben. Terwijl dat eigenlijk
onmogelijk
is. En... maar dus dat...
het idee dus komt dan daar vandaan.
Ja, en dus ook met 9/11 dat er dus heel veel vragen zijn over hoe het mogelijk is dat die torens zo kaarsrecht naar beneden zijn gelaten.
Alsof ze met dynamiet...
Ja, zo zag het eruit. Zo'n bijna vrije valsnelheid. 12 seconden waren we lagen ze helemaal naar beneden. Er was ook eigenlijk te weinig puin over wat vliegtuigen kunnen er eigenlijk ook niet zomaar... In, daar waren ze ook een beetje op gebouwd, kennelijk. Nou, je moet die documentaires, of die complot heet dat, met een K. Complot deel 1, complot deel 2, dan valt je mond echt open. Want wist je ook dat naast die Twin Towers nog een toren was ingelazerd? Elk kon zich nog herinneren, maar ik kon hem ook niet herinneren.
En die, ik denk wel dat niemand... Pentagon, dat ze daar nog bezig zijn geweest.
Ja.
Pentagon.
Ja, maar dat is ook weer een heel verhaal hoe dat...
Dat fascineert je, zie
ik. Nou, is heel fascinerend. Ja. En ook dat tijdens die vluchten had je dus... op de radar dat die vliegtuigen in één keer een sprong maakten. Dus het zou kunnen, ik zeg niet dat het zo is, maar dat daar dus inderdaad een drone boven is gaan vliegen.
En dat inderdaad...
En dat in één keer zit hij 1000 meter hoger. Dat is ook raar, hè?
Ja, dat is wel gek, ja.
Op het moment dat die stippen, dat die twee elkaar verlaten, zeg maar. Dus dat is in ieder geval heel interessant om te kijken.
Idee is dus niet nieuw.
En die 2 uur, die dings, maar je zit...
Hoe heet het, zeg je?
Complot. K-O-M-P-L-O-T. Deel 1, deel 2. En het is al vrij oud. 2017 de eerste, 2019 de tweede. En toen is hij heeft hij ook nog bij Jeroen Pauw gezeten. En dan is het ook echt schrijnend om te zien hoe dan de vooroordelen zijn. En het is eigenlijk ook heel... eigenlijk bijna komisch hoe... Of kinderachtig, want Jeroen Pauw maakt dan toch, dat denk je toch, grote mensen televisie. Maar die Sjors van Houts wordt er uitgenodigd, maar die het eigenlijk alleen maar met de bedoeling
om
hem belachelijk te maken. Zit er nog zo'n lul van geen stijl een of andere misdaadjournalist die elkaar meteen zo aan zitten te kijken. Oh, we hebben er weer zo een. En dat is het grappige. En dan zeggen ze op een gegeven moment, want dan wil, dat is ook een heel fascinerend verhaal. Er is ook één vliegtuig toch neergegaan aan de weiland.
Zeker.
En daar werd toen in eerste instantie niks teruggevonden. Zegt die burgemeester van, ja, daar heb ik helemaal geen vliegtuig gezien. De verklaring van, dus pas later, dat zei, oh, we hebben toch vliegtuigdelen gevonden. En de verklaring van de FBI was dat het vliegtuig dus helemaal in de grond verdwenen was en de aarde zich toen gesloten heeft. Ja, dus dan denk je toch, dan ga je je toch afvragen, oh, dat is toch wel raar?
Ja, dat is bijzonder.
En dan zit die Sjoerd van Houtsen, die heeft dus wat materiaal meegenomen en aan de redactie gegeven. Onder andere een foto van na die crash, dat er dus niks lag, alleen een soort hele grote kuil waar dat vliegtuig dan in verdwenen zou moeten zijn. En toen liet ze een andere foto zien waar er een staatsstuk ligt. En zegt ze, hé, wacht even. Nee, we hadden iets aan te... Oh nee, Jeroen Pauw weet helemaal nergens vanaf. En dan gaan ze zeggen, oh nee, voordat er een complot is. Ik denk, nou, dat is nou een schoolvoorbeeld van een complot, hoe klein het ook is.
Kinderachtig.
Je geeft iets aan en dan zeggen ze bij de redactie, ik ga maar een andere foto pakken. Dat is nou een complotje in het klein.
Ja, nou, inderdaad.
En dan zitten ze als kluiters, complot. Ja. Dan denk ik, geef de man in ieder geval... En niet, laten we niet vergeten...
Je mag wel kritisch zijn, dat wel.
Zeker, en vragen stellen. Alleen de toon is meteen zo kut en het wordt ook heel na meteen. En ik denk, ja, maar je nodigt hem uit. Hij heeft er 3,5 jaar is hierin gedoken. Zij weten eigenlijk helemaal niks, behalve dan wat ons destijds zo verteld is. Terwijl er toen al eigenlijk best wel veel vragen waren.
Ja, zeker,
van,
al heel snel.
Ook van dat telefoons, dat er gebeld werd vanuit vliegtuigen. Dat kon helemaal niet. Dat weet ik nog, dat ik dacht, hebben mensen gebeld uit vliegtuigen? Kan toch helemaal niet? Dus dat is allemaal best interessant. In ieder geval, hij zegt ook niet dat hij de waarheid in pacht heeft. Want hij zegt alleen, er zijn zoveel vragen en ook die wetenschappelijk niet kloppen, die niet verklaard kunnen worden. Want de verklaring uiteindelijk is geweest, die flats, dat het dus helemaal bovenin, dat het metaal zo, dat het bovenste deel begaf, door het gewicht daarvan op daaronder kwam en daardoor is hij ingezakt. Ja, dan moet je wel weerstand zien, toch? Dan valt hij.
Niet in één keer.
Dus er zijn heel veel dingen waarvan je denkt, nou, dat moet dan in ieder geval, zou je toch denken. Er zijn echt heel veel. Jij kan eindeloos doorgaan, want die voorstelling duurt 2 uur, wat ik al zeg. En er zijn dan zoveel dingen dat je denkt, Jezus, er zijn wel heel veel dingen waarvan ik denk, ja, dat zou inderdaad toch wel fijn zijn als daar meer onderzoek naar gedaan
wordt. Meer duidelijkheid over komt. Nou goed, dat is met de moord op Kennedy niet gebeurd.
Nee.
En hier denk ik vrees ik ook niet.
Nee, dat zal hier ook niet gebeuren. Maar daar kwam ik op en dan denk ik ook die journalistiek. Dan denk ik, geef dan in ieder geval iemand eerlijk en als een kleuterklasje. Oh, een complot. Ik denk, ja, daar is het. In het klein. Een klein complotje. Een klein complotje. Nou man. Flauw, nee, sneu je.
Ja, vind ik wel flauw.
Sneu je te
nodig hem dan niet uit.
Nee, nodig hem dan niet uit. Nee.
Nou moet ik wel weer een
bruggetje gaan. Nodigen wij wel een keer.
Nodig wij een keer.
Als je mocht het via bij hem terechtkomen, kom langs. Maar goed, moeten we... Hij heeft eigenlijk al best wel een
Nee, maar goed, ik kan wel een bruggetje maken. Iets wat niet gaat instorten, dat is natuurlijk PSV. Dat gaat niet instorten.
Oh, ja, dat is een heel goed bruggetje.
Zo slecht dit.
Maar de kledinglijn daarentegen, daar moest je ook nog heen.
Oh ja, nou ja.
Dat kan altijd nog volgende week.
Nee, beginnen maar gelijk.
Had je al gezien? Had je al een idee nog van...
Nou, we moeten heel even Feyenoord nog bespreken. Een aantal spelers benoemen. Maar, nee, maar ga maar even over de kledinglijn beginnen. Want ja, waarom zouden we daar niet over beginnen? Want ik moet zeggen, ik was bij PSV Feyenoord. En mijn collega Martijn Krabbedam zat naast me. En die zei, oh, godsamme Timmer, dat hebben jullie goed gedaan. Ik zei, ik niet. Björn en zijn mannen. Ja, maar daar zit het helemaal rood en daar zit het. Dus
dat is een goed teken. Ja, het begint nou ook wat minder koud.
En ook mensen op Twitter, misschien komen ze straks voorbij met de vragen, of X moet ik zeggen, die mij bedanken, maar ze moeten eigenlijk jou bedanken en je team erbij. Bedankt, mooi, ziet er mooi uit. Het stadion begint rood-wit te worden.
Ja, dat is het grootste doel natuurlijk. Hè? Ja. En we zaten natuurlijk met wat zetten we erop en dan hadden we toestemming. Nou, je kunt er prima Philips op zetten. Nou, dat werd toen al in het begin ook al een beetje...
Omdat PSV natuurlijk Brainport Regio heeft,
ja.
Hun naam is genoemd.
Ja, Brainport. Ja, ik wil het nog best vaak noemen. Brainport inderdaad. Maar,
Brainport metropoolregio.
Ja, maar dat zegt ook heel veel mensen dan toch ook niet zo heel veel kennelijk. Kijk, Philips is natuurlijk ook... Nou ja, ik heb het al een keer...
Nee, het gaat over de geschiedenis van PSV.
Precies.
Philips
Sportvereniging.
Philipsdorp.
Ja, nou ja, genau. Dat is echt precies wat
genau?
Ja,
ik zit nog precies... Genau.
Eigenlijk zou ik, omdat ik dan een paar dagen... In Duitsland ben je Oostenrijk, ben ik geweest dat ik dan met zo'n Duits accent moet praten.
Dat zou niet slecht zijn. Zou je dat kunnen, een hele uitzending?
Een hele uitzending, zo met een Duits
accent. Proberen? Zal ik maar proberen, die hele uitzending zo te praten? Dat is in de aanloop naar Dortmund, precies. Is dat niet zo slecht, hè? Die gelbe wand kan je weer zien, hè?
Ja.
Ja, mag hem weer.
Genau, ja, zeker.
Ik spreek überhaupt maar één woord uit.
Ja, dat is ook goed, hè? Maar dat is ook een leuke van Sluipschutters trouwens. Is hij een weekendje naar New York geweest. Dan komt hij terug in zijn baseballjackie, heeft hij al aan en dan zo'n petje op. Hey guys, zegt je bent laat? Ja, ik was. Ik had hier alles accent en op de airport. Hoe zeg je het ook weer in het Nederlands? Ja, gewoon vliegveld. Oh ja.
Oh, ja.
Was ik in die hotel. Hotel is gewoon een hotel. Oh, ja. Ja. Maar goed. Terugkomend op. Ja, maar ja, we hebben dus die.
De shirtjes.
Ja, dus, we hebben dus ongeveer 5000 artikelen verkocht. En.
Ook de burgemeester, hè?
Burgemeester, wethouder, ja, want daar ga ik ook nog wel even
toe. Thuis
en, die had ik aangegeven via een vriend van me die bij de krant werkt, van dat vanuit de politiek zeer gewaardeerd werd, deze hele actie. Dus ja, dat is ook heel erg prettig.
Oh, wat leuk.
We hadden ook een beetje wel jackie aan, wethouder en burgemeester, kregen we een foto van door, ja.
Is hij niet uit te nodigen, de burgemeester?
Ja, vast en zeker.
Bij deze.
Ja, nou, ook leuk.
PSV kampioen, we nodigen de burgemeester uit. We nodigen de burgemeester uit.
Ja, dat is een leuk idee, ja.
Ja, toch?
Ja.
Kun jij dat regelen? Ga je proberen?
Ja, dat kan ik allicht proberen, ja. Dus, want ik heb een afspraak met de wethouder.
Nou.
Over die kledinglijn dus. Omdat, we hebben dus ongeveer, wat ik zeg, 5000 artikelen. En dan hebben we richting de zomer, we hebben dus nou een truitje, die blauwe trui, omdat die gewoon prachtig is. En dat het leuk is als je naar een uitwedstrijd gaat waarin de thuissupporters in trood zijn, dat je dan bij wijze van spreken in zo'n mooie blauwe, lichtblauwe jaren 80 kleur sweater doorheen kan. En dan voor de een paar petjes voor de zomer. En een t-shirt pakketje. Dus een rood en een wit shirt. Voor slechts €25. Dus is 12,5 per t-shirtje. Komt wel allebei in één maat. Dus want ik zeg, dan kun je de ene je vrouw even zelf een aandoen. Ja, goed, dan doet je vrouw maar een iets groter t-shirt aan, dat maakt ook niet uit. Maar goed, toen kreeg ik toch wel weer wat terug van Guus van
Pennings.
Van dat het toch wel, dat we wel een beetje klaar moet zijn met de hele actie. En dat we daar even kijken hoe we eruit moeten gaan doven. Ik denk, ja, ik snap nog steeds het probleem niet zo goed. Ik ben ook heel erg benieuwd, want we hadden een afspraak staan, maar toen was Guus ziek, dus dan moeten we eventjes nieuwe maken. Dan wil ik heel graag weten wie nou degene zijn die er zo'n probleem mee hebben en waarom. Ik wil er dan wel goed terug kunnen koppelen, toch? Maar nou zit ik te denken, nou ja, ik heb ook geen zin om daar allemaal heel erg moeilijk over te doen. Dus dan zat ik te denken om dan, want we zijn er nog niet meer 5000 te truien, snapte? Of t-shirtjes. En wat ik zeg, ik vind hier sowieso geen cent aan. En dat hoeft mij. En dan gaat een mooi deel naar het goede doel. Dan gaan we op het einde van het seizoen, hè, als we hier het festivaletje hebben, nodigen we ook de voetbaldroom uit. Mm-hmm. En Art en Bart. Om een mooie check te overhandigen.
Fantastisch, Björn.
Daar
kan echt helemaal niemand op tegen zijn.
Nee, dus wordt dus kennelijk toch hier en daar wel een beetje moeilijk gedaan. En dus in die trant kun je op zich wel verder. Kijk, want daar gaat niet over dat we namelijk duizenden artikelen gaan verkopen. Maar het is wel leuk om die lijn in stand te houden voor. Dat is om dat stadion rood-wit te krijgen.
Ja.
Want er kunnen er 35.000 in, hè?
Ja.
Dat is best wel veel. En, maar dan nou zit ik te denken, maar daarvoor heb ik een afspraak gemaakt met de wethouder. Om er dan eventueel gewoon Eindhoven op te zetten. Dan ben er ook eigenlijk in Ierland. En het gaat om dat rood-wit.
Ja, dan zal ik tot die tijd een oproep willen doen vanaf hier. Om zolang dat nog. Want de mensen die ik spreek zijn allemaal zo ongelooflijk blij dat daar Philips op staat.
Ja,
dus
we hebben dus een paar honderd artikeltjes, zo, wat t-shirtjes en wat de laatste dan.
Doe dat.
Philips op staat. Ja, inderdaad, doe dat. Bestel ze nu.
Anders,
ze moeten er dus kennelijk uit. Maar ja, goed, ik hoop nog met een verklaring te kunnen komen waarom en wie er nou zo'n moeite mee heeft. Kijk, weet je wat, ik snap het gewoon echt oprecht niet zo goed. Want dan zit ik een wedstrijd te kijken, hè, op de televisie en dan zit ik me echt op te letten van, moet je echt je best doen om op de tribune, en er staan toch gewoon 11 spelers waar een heel groot brainport op staat.
En afgelopen wedstrijd tegen Feyenoord was het al heel goed te zien. Omdat dat er veel rood-wit was.
Dat er veel rood-wit was.
Dat was echt heel goed te zien. Ja. En daar was het. Uiteindelijk
is het om te doen, ja.
Uiteindelijk, en dat zal iedereen met me eens zijn, heeft deze prachtige actie alleen maar winnaars. Het goede doel is een winnaar. Ja. PSV is een winnaar, want het stadion wordt rood-wit.
Ja.
De mensen zijn winnaar, want die hebben een prachtig item.
Voor betaalbare prijs.
Betaalbare prijs.
Dat was ook wat ik per se wilde, dat het betaalbaar is.
Ja.
Want gewoon een shirtje kopen in de shop, dan ben je gewoon €80 kwijt. Hè?
Ja,
en dan moet je nog een paar letters op laten drukken ook.
Klopt.
En ik vind het belangrijk dat voor mensen die het leven zo duur zat, dat je toch gewoon een goed artikel kunt hebben, wat kunt kopen. waar je inderdaad ook nog een deel van het goede doel gaat en waar je steun aan de club in uit. Of omdat je gewoon lekker hier op straat met een mooie hippe sweater wil lopen.
Ja, kan ook gewoon.
Kan ook gewoon.
En dat mooie zien. Weer komt eraan.
Dat mooie weer komt eraan. Dus ik zou zo'n duo een t-shirt pakketje me gaan bestellen. Want die zijn ook mooi hoor. Die had ik ook aan kunnen. Dat doe ik volgende week wel aan.
Heel goed. Ik beloof je dat als PSV kampioen word ik er eentje aan doe.
Ja, jullie krijgen sowieso.
Ja, maar ik ga toch eens nog een stap verder om aan te trekken.
En dan krijg je helemaal niks. Dus gewoon kopen. Gewoon betalen.
We gaan twee hele mooie wedstrijden krijgen. Eerst tegen Rood-Geel, daarna tegen Rood-Zwart. We hebben tegen Rood, PSV heeft tegen Rood-Wit gespeeld, tegen Feyenoord. Een aantal mensen even eruit lichten. Nou, Peter Bos hebben het over gehad, over zijn kritiek. En dat hij had deels natuurlijk wel gelijk, hè, want PSV heeft Feyenoord in leven gelaten de eerste helft. Even op die grote kans van Jiménez na, had PSV 65% de bal en heel veel goede aanvallen. Hadden zichzelf meer moeten belonen met doelpunten.
Ja, dat zien we toch vaker gebeuren nog wel eens.
Wat ik mooi vond aan de persconferentie van gisteren, Bos ging het ook nog even over Bosgagli. En er werd de vraag gesteld van, heb je dan nog extra gesproken met hem? Bosgagli had een off day. Een zeldzame off day.
Oh ja, maakte een foutje, ja.
Nou, niet één.
Maar twee, ja. Ik zag er twee voorbij. Ja,
en dat niet alleen. Hij speelde ook ballen die hij normaal gewoon niet speelt. Dat had gewoon zijn dag niet.
Kan, hè?
Nee, nou ja, dat was dus de vraag ook van, joh, heb je nog gesproken met hem erover? Ja, dat was een heel kort gesprekje, hè, Bos. Want hij snapte er zelf ook niks van. Streep eronder en,
ja, door, ja.
En weer door.
Niet alleen maar stilstaan.
Maar dat is een zeldzaamheid. Want hij is dit seizoen echt heel goed.
Heel goed. Ja, heel goed. En wat er dan is, dat is inderdaad raar. Maar hij is wel fit nog, want het kan zijn dat je een griepje onder de leden
of vermoeid hebt, raakt en zo lang seizoen zou nog kunnen natuurlijk. Hij heeft alles gespeeld.
Eigenlijk. Ja, misschien slecht slapen. Dus, weet je niet,
maar ik denk dat dit echt een uitzondering is. Want
dat is een uitzondering, zeker. Ja, ja, ja. Omdat ik exact hetzelfde dacht met dat floepetje van Benitez.
Ja.
Ik dacht, ja, dat kan een keer gebeuren. En dat exact Bos zijn reactie was volgens mij. Want ja. Die zei, ja, mag een keer.
Ja.
En dat was ook in een wedstrijd dat je denkt, nou ja, als je het dan toch doet, dan doe je deze maar.
Ja,
en bij Bosgagli was de timing iets minder goed. Nee, maar
daarna, omdat het maar een incident is, zag je bijvoorbeeld Benitez tegen Feyenoord weer een paar ballen pakken. Dat is echt niet normaal.
Ja, ja.
Dus dan zie je ook dat.
Ja, ja, maar dit zijn blijven allemaal mensen. Die kunnen een keer een mindere dag
hebben. Dag,
ja. Hebben we bijna allemaal wel eens. Dus ja, jij en ik zelden.
Bijna nooit.
In ieder geval niet als wij podcast
hebben. Als wij podcast hebben,
zijn ze scherp als een uitzender.
Daarover gesproken, wij zijn genomineerd, jongen.
Ja, dat hoor ik, ja.
Wij zijn genomineerd.
En wat is dat?
Wij kunnen verkozen worden tot, moet ik het goed zeggen, Sjoerd, de voetbalpodcast van Nederland. Of zoiets.
Dat klopt, ja. Maar ja. We zijn voor de publieksprijs dan weer niet in de top 3 geëindigd.
Maar de jury heeft in al zijn wijsheid besloten.
Maar wel, ja, bij de top 3 podcast, zeg maar, zijn we weer genomineerd als best podcast door de jury.
Ja, dus dat ding hebben we mee naar de prijs. De beste voetbalpodcast
van Nederland.
Ja,
als een van de vijf kanshebbers. Vandaag? Volgens mij is
morgen?
Dat vandaag.
Vandaag.
Nou, spannend. Maar de uitreiking gaat niet door vanwege dat de organisatie onbemand is. Zo professioneel is de prijs. Maar toch?
Als we winnen, nodigen we ze toch uit.
Ja.
Ja, dat is wel prijs. Ik kan ook wel een keer een schaal. Ja,
dus, leuk. Ik kan ook een beker krijgen of iets.
Schaal krijgen
we. Een schaal. Ja. En die wisselen we dan door. Dan mag je een maandje bij jou. En dan was het vroeger ook, hè? Hmm. Mijn jeugd. Dan mocht je mijn maandje mee naar huis nemen. Of een week.
Maar in de jury een paar...
Ja, wie zit er in de jury?
Barbara Barend.
Oh.
Robert Maaskant.
Oh, kijk.
Figo Waas.
Oh, ja, oh. Nou. Die heb ik ook nog... snap ik het, want Figo heb ik natuurlijk hier ook nog goed wat veer in zijn reet gedaan. Over
maar ik ben dus benieuwd wie de fan in die jury is. Want er moet toch iemand tussen zitten die de skietwielen echt goed kent.
Ja, Figo luistert volgens mij regelmatig.
Ah, dan
heeft... En die heb ik laatst, zover dat ik hem tegenkwam. Dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat die man, hoe oud is hij al? Richting de 60, geloof ik, hè?
Jazeker.
Ja, nee, dus ik denk dan dat hij...
Nou, hartstikke leuk dat we genomineerd zijn.
Ons hart heeft gemaakt.
En met Sonja Barend heb ik ooit nog eens een keer iets voor...
Barbara Barend, niet Sonja Barend.
Sonja Barend.
Potato, potato.
Hey, maar dat is de volgende prijs die we winnen. Sonja Barend Award, die winnen we ook. Beste journalistieke programma van Nederland.
Sonja Barend Award. Ik heb hier nooit een off day.
Nee.
En dan noem je in één keer iemand.
Nee, maar daar heb je mij voor. Dat
is ja, daarom.
Ze luisteren mee, denk ik.
Tuurlijk luisteren ze mee. Heel mooi.
Ja, terecht.
Malik Tilman.
Ja.
Die was goed.
Ja.
Die was echt ongelooflijk goed.
Ja, die jongen is heel erg goed. En maar nog in een leeftijd waar je ziet dat hij af en toe nog... hoe moet ik het zeggen? Ja, tegen Dortmund was hij heel slordig. Maar ja, allemaal logisch, hè? Ja,
hij is nog zo'n 21.
Maar wat ik al zei, ook al speelt hij een minder goede wedstrijd, dan zie je nog de
potentie.
De kwaliteit.
Klasse,
ja. Het is een hele bijzondere...
Het is voor PSV te hopen dat het lukt om hem vast te houden. Die koopoptie
te
richten.
Daarom was ik op zich ook wel blij met een iets mindere performance. Tegen dat ik denk, oh, dan zullen ze misschien bij Beieren denken, laten we nog een jaartje daar doorgroeien. Ja. Dan halen we hem terug.
Ja. Ja, hij was in vorm. Hij was echt goed. Hij slaat hem nog een paar keer langs, jongen.
Ja, dat is heel apart. Die zie je maar heel weinig van dit soort unieke ventjes.
Ja, die gaat nog een hele leuke rol spelen in de slotfase van het seizoen, Tillman. Ik heb het gevoel dat hij zijn draai echt heel erg gevonden heeft. Hij combineert... het is een atleet, dat sowieso. Hij is fysiek sterk. Hij heeft loopvermogen, hij heeft creërend vermogen, hij heeft scorend vermogen. Het is een jongen die...
Veel rust.
Ja, rust. En dat dromerige wat hij heeft, dat raakt hij steeds meer kwijt.
Dus ja, dat vind ik toch ook wel weer charmant eraan. Ja. Maar hij moet ook niet te vaak dromen.
Hij moet niet te vaak. Ja, wel over.
Maar hij moet het ook niet kwijtraken.
Nee, flegmatieke
moet je... Dromerige af en toe een keer. Als je gewoon met degene achter zich gewoon, als je eens een keer zo'n een beetje een dromerig moment de bal eventjes van zijn voet af laat lopen, dat dan de twee achterstaan zijn, nou, pakken wij hem
wel
weer.
Dat wekte jouw sympathie wel, merk ik.
Ik vind het gewoon, dat hele plaatje inderdaad van die jongen vind ik heel hartverwarmend.
Charmant is het, aandoenlijk ook soms.
Ja.
Dat is ook een hele lieve jongen ook nog.
Ja, daar hoor ik van ja, dat vind ik dan ook nog heel erg prettig eraan. Wat meewerkt in mijn positieve beoordeling.
Hij was voor mij de man van de wedstrijd tegen Feyenoord. En uiteindelijk toch ook wel. Wat ik ook heel mooi, ga ik ook nog eens over zeggen. Guusje Til.
Is ook altijd van waarde.
Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Die Slot zijn afloop van ja, ik had daar... Iedereen weet dat Slot fan is van Veerman. Want Veerman raakt nooit in de war als er ook maar 5-6 man in zijn rug.
Ja, alleen Dingens denkt er anders over. Hè?
Wie?
Heb ik toch wel eens verteld hier, toen viel mijn mond ook open. Onze Deense analist.
Ook in de pres.
Ja, die zal inmiddels... Ik zeg gelijk met een hele aardige gast, maar die zei die... toen...
Maar dat zal ook die wedstrijd zijn geweest dan, hè?
Hij zei toen over Veerman, en dat ging niet alleen over die wedstrijd, anders zeg je dat niet. Dat je het idee hebt dat hij als je echt onder druk gezet wordt, dat hij dan wel toch wel in paniek raakt. Nou. En toen zei ik nog tegen jou, ik zeg als jij één iemand moet noemen, wie raakt het minst in paniek?
Ja, dat is het Veerman.
Ik wou zeggen.
En ook niet als er 4-5 man in zijn rug zitten. Maar dus Veerman deed niet mee, daar was Slot heel blij om. Ja. Heel blij om, want hij is fan. Maar hij zei, ik ben ook fan van Guus Til. Ik had eigenlijk ook de hoop dat die niet mee zou kunnen invallen. En weet je waarom niet? Want als hij invalt, dan weet je bijna gelijk dat hij scoort.
Zoot, ja.
En dat deed hij ook. En dat is toch wel...
Een typische manier van...
Ja, dat is toch...
Dat heb ik ook al, zodra hij hierheen kwam, hij heeft ons gezegd van hij heeft een hele goede timing in wanneer hij voor die goal moet komen.
Ja, dat heeft hij. Absoluut.
En het is ook inderdaad, want de kritiek op hem was volgens mij, ik weet niet of het nog zo is, dan regelmatig van dat hij in het voetballende vermogen...
Nou, het is geen klassieke 10, zeg maar, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar zo moet je hem ook niet beoordelen.
En dat doen ze bij PSV ook niet.
Nee, precies. Dat is dus wat je Bos veel hoort zeggen, van hij stelt spelers met een bepaald idee op, dus hij gaat ze niet afvakkelen op dingen waar hij ze niet voor opstelt.
Nee, hij heeft een unieke combinatie die heel goed past in het systeem van Bos. En dat is, kijk, Bos wil natuurlijk voortdurend pressing spelen en als ze de bal kwijt zijn, heel snel weer ver over. En dat doet hij, daar is hij heel belangrijk in. In het druk zetten en in het opjagen. Ja. Net als overigens Luc de Jong, die altijd maar gas wil geven. Dat wil Til ook. En ondertussen heeft hij het vermogen om steeds voor de goal te komen.
Had ik in deze tijd ook lekker kunnen voetballen.
Ja, man. Zeker onder Bos. God, misschien mag ik je meedoen.
Godverdomme nou.
Zou je mee willen trainen, kindje?
Alsjeblieft zeg. Ik ben laatst met mijn rug. Oh, man. Ik heb vorige week weer even voorzichtig getraind met het tweede amateurteam. Ik kon er net 8 man bij elkaar krijgen.
Zo.
En nog niet voluit kunnen sprinten. Dus ik denk dat ik nog even moet wachten met een keer. Maar ik denk dat ik dat beter niet kan.
Maar je had je wel kunnen uitleven in zekere...
Nou ja, er werd in mijn tijd toch over het algemeen dat met een heel team pressie spelen en zo. Dat is volgens mij toch wel iets meer van de laatste jaren. Ik moest me toch wel vaak inhouden van... niet uit je positie. Nee, dat is ik dacht, oh, laat me toch lekker rennen.
Ja.
Laat me toch lekker rennen.
Dat is precies wat Luc de Jong zegt. Ik ben geen type om compact te staan.
Nee, ik dus ook niet. Nee. Ik wil erop, godverdomme.
Maar goed, we kennen allemaal de beelden van Oranje 74 of 78. Ja. Dat ze allemaal zo erop vliegen. Dus het is
dat
denk ik
dat was echt niet normaal.
Niet normaal, hè?
Ik heb dat dus inderdaad tijd toen ik denk, wat, hè? Dat heb ik nooit meer gezien daarna.
Zo ongelooflijk massaal.
Ja. En zeker omdat het natuurlijk dat iedereen tegenstander dacht, hè, wat gebeurt er nou?
Ja, en dan wil ik, dan komen we dan tot slot nog even op één iemand die dat ook doet. En die toch wel geregeld kritiek krijgt. Ook wel van ons, omdat hij ook wel zijn foutjes maakt. Maar Ramaljo, die eerste helft van Ramaljo. Dat is misschien wel zijn beste eerste helft bij in dit seizoen van PSV.
Oh ja.
Hij speelde echt heel goed.
Ja.
Zelfs doordekken tot ver op de helft van de tegenstander. Terwijl je weet, ik ben toch kwetsbaar in mijn rug met zoveel ruimte. Dat is zijn opdracht ook. En hij doet het ook. En hij komt dan ook in het duel. Geregeld wint hij dan ook. Die eerste helft was echt heel goed van hem.
Ja.
Ja, en dan godverdik alsof de duvel ermee speelt. Levert hij een hele matige tweede helft af.
Ja,
en dat vind ik toch jammer voor hem.
Ja, dat vind ik dus ook. Want wat dat betreft kun je ook zo dat hij die stabiliteit heeft. Dat hij gewoon genoeg goede...
Ja,
hij
maar
hij doet zoveel goed.
Hij ging onder de bal door de tweede helft. Een keer dat je denkt van... Huh? Ja, en hij raakt, hij was bij die goal van Giménez, was hij hem helemaal kwijt.
Nou, dat zeg je het goed. Dat je denkt, huh? Dat is het. Dat ik, wat ik af en toe denk, hè? Kan dat nou, man?
Ja.
Raar.
Ja, gek.
Lijkt
alsof
een soort blackoutje heeft dan of zo. Heel apart.
Hij is er niet bij vanavond tegen Go Ahead.
Nee, 5 gele kaart had hij, jongen.
Ja, hij is er niet bij. Hoe gaat hij dobbelen?
Pas schorsingen valt het allemaal... Vroeger hoorde je toch heel vaak...
Veel meer schorsingen.
Ja.
Veel meer schorsingen.
Terwijl het toch strakker gefloten wordt nu, heb ik het. Er werd gewoon meer ronden geschopt, denk ik.
Ja.
Dat weet ik eigenlijk al zeker.
Nee, maar goed, nu is er ook een VAR. Dus de spelers zijn wat voorzichtiger. Dat is toch een VAR?
Zonde,
is toch een VAR?
Ja, maar die, aan de andere kant, die zien zo weinig. Ik heb niet idee van VAR.
Nou, als jij iemand een rotschop geeft, dat wordt wel gezien, hoor.
Oh ja?
Ja, joh,
ik kan dat me best wel uit bij Feyenoord herinneren.
Welke is dat?
Dat we een penalty...
Oh, die?
Die werd toch echt niet gezien, hoor.
Nee, die werd niet gezien.
De bal werd ook
gedaan. Ja. Oké, okay, ja, je hebt gelijk. Ja.
Die werd door niemand gezien.
Nee, maar zoals vroeger, zoals bijvoorbeeld...
Nou, 74 nog maar een keer.
Zo.
God, naken.
78, dat ging erop, hè?
Oh.
Ja, die wedstrijd tegen Brazilië was gememoreerd. Hè. Dat ging echt niet. Dat was gewoon wie kan het hardste schoppen.
Ja, dat ging nergens over.
Dat ging nergens over.
Dat is echt.
Hoe zou jij het oplossen? Ramaljo er niet bij. Schouten naar achteren halen?
Ja, jij hebt natuurlijk ook Obispo.
Veerman nog. Niet, Sabari niet, denk ik. Hè, want Bos houdt nog een slag om de arm. Maar...
Godverdomme, wel jammer.
Zeg. Maar ja, misschien in de aanloop naar Dortmund wel.
Oh, dat hij ze even aan de kant
beter houdt. Misschien ook. Ja, het is maar de vraag of ze het halen, maar. Dan zou je ze misschien niet tegen Go Ahead laten spelen, als dat dan mogelijk is. Maar ik denk dat ze er niet bij zijn vanavond.
Ja, je kunt Obispo er natuurlijk ook neerzetten.
Deze?
Ja, maar dat denk ik niet dat hij dat gauw doet, op de een of andere manier. En ik weet ook niet waarom, zo gevoelsmatig. Maar ja, trainers zijn over het algemeen volgens mij ook niet dat ze snel 2 linkspoten...
Ook niet. Bella Kotschap?
Ja, kan ook nog. Dat zou me ook niet verbazen als hij dat gewoon doet.
Maar hij was
en
niet
je
zo...
hebt natuurlijk ook nog die kleine dinges... Die kleine, Mauro.
Ja, zou je hem daar neerzetten?
Nee, maar dat hij toch schouten naar achteren
en dan Mauro er
neerzetten. Want die jongen kan ook lekker voetballen, hè?
Die was tegen Feyenoord ook heel goed.
Ja, die is al heel vaak heel goed geweest.
We maken deze week een verhaal over hem. En ik ga hem, een kleine spoiler alert. Ik ga hem het duizend dingen doekje noemen van PSV.
Dat zo werd ik genoemd, man.
Dan noem ik hem nu.
Oh, dat is goed.
Is dat goed?
Ja. Dan krijg je mijn toestemming.
Ja.
Ik zag laatst ergens iets van artiesten. En daar stond een van de artiesten aangekondigd als de blonde tornado.
Dat was jij.
De witte tornado, maar...
Die was dan de blonde tornado?
Ja, ik weet niet, ik ken hem niet. Je kunt hem googlen, denk ik. Nee, dat zal een artiest zijn.
Maar Mauro, die ken je overal neerzetten.
Ja, dat zijn echt duizend dingen doekje. Het was meer dat ik ook op stap ging en zo, denk ik. Dat ze er dan mee bedoelen.
Dat denk ik ook.
Nee, die jongen kun je echt overal neerzetten.
Aanvallende middenveld, controlerende middenvelder op achter, links, back, rechts, back. Zelfs op de flank voorin.
Ja. Daar kwam hij toch niet, of kwam hij origineel niet?
Ja, hij is aanvallende middenveld.
Ja, dat was hij van origine, ja. Maar hij heeft ook wel inderdaad daar gespeeld.
Ja, dus daar gaan we verhalen.
Nou ja, daarom, daar heb je ook nog allemaal achter de hand, hè. Dus ook,
wil jij nog iets weten over Go Ahead?
Nee.
Nee? Ja, maar ik merk hier een beetje arrogantie, Sjoerd. Hey.
Nee, daar niet.
Nee, hoor ik dat niet, joh. Nee, joh. Gewoon 4-0. 0-4. Hè? Zie je dat? Hier gaat het mis, Sjoerd.
Nee. Dan leg je mijn woorden in de mond. Nee, dan leg je mijn woorden in de mond.
Sjoerd, merkt het toch ook?
Ik kan niet zitten stoken hier, hè? Tussen mij en Sjoerd. Dan laten we niet kapot maken hier, Sjoerd. Door die.
Nee, ik hoef niks van te weten. Ik denk, we draaien de rol om. Je gaat mij vragen over Go Ahead. Kan ik iets vertellen over Go Ahead?
Wat is dat met Go Ahead dat ze zo goed doen dit seizoen, Marco?
Ja, ik heb ze zien
voetballen tegen NEC.
Ja.
Toen was ik met mijn neef van kijken, ook mee op vakantie mee gegaan. En ik zei toen al, over NEC, want ik zit al meer naar NEC te kijken, dat die zaten toen nog in een niet zo super periode, geloof ik. Maar dat ik me wel, dat me daar enigszins waar, want ik dacht, ze hebben wel goede spelers. NEC heeft goede spelers. En alleen het was toen een beetje zoutloos, een beetje iets te weinig durf. Maar die hebben, het verbaast me niet dat die het nou zo goed doen. En ja. Eagles, denk ik, daar kreeg ik wat minder bewust naar, maar dat een beetje hetzelfde is. Die hebben gewoon allemaal wel goede spelers.
Vooral geselecteerd ook op karakter. En dat past heel goed in Deventer.
Ja.
En zeker ook in de thuiswedstrijden met dat publiek. Het is nogmaals genoemd.
Allemaal draufgängers.
Ja.
Draufgängers.
Nou ja,
om eens een Duits woord te noemen.
Het is wel zo. Het is wel zo. En als je naar de spelers zelf individueel kijkt, dan is er niet één bij waarvan je denkt van de vroeg gisteren ook een Bos van. Want Bos zelf hebben goede spelers. Ja, ik ken ze. Maar er zit niet één bij waarvan je zegt, die gaat makkelijk naar de top.
Ah, Willem Willemson.
Alleen Willem Willemson, waarschijnlijk.
Goeie naam zeg.
Willem Willemson. Willem met een U, hè? Willem. Willem.
Willemson met een O dan.
Ja, ik ben blij dat zijn contract verlengd is. En nee, hij is niet te koop.
3 miljoen?
Niet te koop.
5?
Nee, niet te koop. Willem stond er niet bij ons. Maar het zijn allemaal jongens. Dan van je zo'n Bas Kuipers en Mats Deil. Die backs die eroverheen vliegen de hele tijd. Het middenveld, het staat ook goed. Ze hebben bereidheid. René Haken die heeft er een team van gemaakt. Voortgebouwd op wat Kees van Wonder heeft achtergelaten. Maar je kan een bereidheid van spelers vaak zien. Of van een hele groep met omschakeling. Zowel van balverlies naar balbezit, hoe dat naar voren gaat, maar ook weer terug. Dan kun je zien hoe dat zit. Hè? De wisselwerking tussen trainer en speler. Ja. Ja, dat zit bij Go Ahead echt heel erg goed. En
okay.
Ja, het zou toch fantastisch zijn als voor de Go Ahead supporter, als ze de play-offs gaan halen. En dat ziet er wel naar uit.
Daar hoor ik trouwens van over Ajax, dat de toppersconcerten gepland staan.
Over arrogantie gesproken.
Ja. Ja.
Maar dat als ze play-offs moeten gaan spelen, die kans is vrij groot.
Ja.
Dan moeten ze ergens anders gaan voetballen, want dan staan toppers er.
Olympisch Stadion.
Ja.
Almere.
Almere, ja.
Ja. Ik sta al half Amsterdam, dus.
Ik denk wel dat ze vijfde worden uiteindelijk.
Vijfde, toch?
Ja, want als ze vijfde worden, dan gaan ze play-offs niet in. Als Feyenoord de beker wint. Dus.
Nou ja, je weet het niet.
Ja, ja.
Even terug naar de realiteitszin. Het mag geen probleem zijn voor PSV, toch? Ik bedoel, ik als fan en als Deventernaar kijk daar iets met een rood-gele bril naar, maar eigenlijk mag het geen probleem zijn over PSV.
Vooral omdat de backs niet zo goed kunnen verdedigen, toch?
Ze zijn meer aanvallend. Ja. Zeer aanvallend ingesteld.
Daar zou ik als Go Ahead een beetje zorgen over maken als je Bakayoko of ieder geval...
En Lozano...
Ik denk dat het probleem wordt.
Ja, ze zijn zeer aanvallend ingesteld.
En Dest komt ook veel in die positie nog, hè?
Zeker.
Qua passeren, die jongen, dat is ook wel...
Toch noemde Bos het wel een potentiële bananenschil, zei hij ook van.
Als er één potentiële bananenschil is, dan is het wel
zo'n wedstrijd.
Ja.
Het is zo'n beetje de laatste, toch? Echt bananenschil uit, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, denk ik eerlijk gezegd wel. Ja, PSV gaat. Kijk,
want zij hebben natuurlijk wel vertrouwen, hè, Eagles.
Zeker. En spelen thuis.
Ja.
Maar de ongeslagen status van PSV, dat is wel een dingetje hoor, binnen die selectie. Hoor.
Natuurlijk.
Meestal zie je als een team kampioen is geworden, dat ze daarna nog wel wat laten liggen, zo her en der. Maar als PSV kampioen wordt en ze zijn nog ongeslagen, dan gaan ze dat willen afmaken natuurlijk. En ze kunnen nog wat records pakken. Hè?
Gaan ze echt niet op vakantie? Net als Feyenoord naar Ibiza?
Nee, die ongeslagen status, die willen ze dan wel houden. Zeker, ja.
Hij gaat wel een dikke sigaar ook.
Hij gaat sowieso, die heeft hij nu.
Let als hij kampioen is, gaat dus gaan de spelen.
Maar geef jij hem dan niet een van jou van als...
Ja, maar die zijn niet, zeg ik, 20 jaar geleden, jongen. Die vallen uit elkaar van de lenden, man.
Ja, dat
is meer voor de sier.
Keurig droog,
daar kun je niks meer mee. Tot slot. Want wij zitten natuurlijk, nou dan wil ik jou vragen als oud voetballer. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, is dat een hinderlijke onderbreking op weg naar de Champions League wedstrijd tegen Dortmund? Dat is echt een grote wedstrijd natuurlijk.
Ja, hinderlijke onderbreking. Dus we moeten goed doorheen zien te komen weer.
Nou, Bos zegt, en dat wil ik jou vragen. Helemaal niemand bij mij in de selectie heeft het over Dortmund. Helemaal niemand. Nee, we hebben het over Go Ahead. Ja. Go Ahead zit in die hoofdjes. Ja. Kan dat?
Ja, tuurlijk kan dat.
Ik geloof er geen reet van.
Nee, dat is echt bullshit. Dat jij daar geen reet van. Hoezo geloof je?
Omdat Dortmund is de grootste wedstrijd van het seizoen.
Ja, maar je hebt toch eerst nog gewoon Eagles. Het is toch niet zo.
Het is niet helemaal zo dat je eruit kan schakelen. Dat je niet aan de Champions League denkt. Denk je daar helemaal niet aan als voetballer? Nee, ja, aan die hele grote wedstrijd die je gaat spelen? Misschien wel de grootste in je carrière.
Nee, dat is echt onzin, Mark.
Ja?
Maar ja, nou snap ik dat jij nooit op niveau hebt.
Ik had de kwaliteit ook niet, Björn. Dus jij denkt niet dat spelers met die wedstrijd in de achterhoofd...
Op een moment...
Oh, wacht even, hoe komt het?
God, wat al heel... Dat moet ik zeggen, opportunistisch bezig vandaag. Nee, wat je hebt, net zoals die wedstrijd tegen Feyenoord.
Ja.
Daar ga je in om
maar dat is Feyenoord.
Om doelpunten te maken. Nee, laat me nou eens even uitpraten, okay, jongen. Dan ga je dat om aan te geven.
Dat doe ik.
Dat het tijdens dat doorheen, dat doe ik. Ja, en dan nog een keer. Ik zal jij dan. Maar en daar is bij je kunt gedurende die wedstrijd op een gegeven moment gaan denken aan de volgende wedstrijd van Markt. Even hou in je achterhoofd dat we dinsdag weer Champions League spelen. Maar je bent daar niet op voorhand mee bezig. Dat zit dus dan inderdaad ergens in je achterhoofd. Maar deze wedstrijd zal wel eerst gewonnen moeten worden. Je hebt het net ook over dat record wat PSV...
Zeker, willen ze ook.
Dus je zit dan echt wel volledig met je focus op die wedstrijd die je daar moet gaan spelen, hoor. En de kutomstandigheden tussen aanhalingstekens een ploeg die vol zelfvertrouwen, die het goed doet en die gewoon willen werken en met een stadion en wat er goed achter kan staan, waarvan je zelf niet echt heel erg overloopt van adrenaline.
Ja.
Daar ben je dan echt wel mee bezig om daar goed doorheen te komen. En als je dan daar uiteindelijk met 3-0 voor staat, ik noem maar iets.
En het
is nog 20 minuten, dan ga je wel zeggen van denk even na, ga niet allemaal nog heel raar lopen doen.
En dan ga je ook wisselen.
En wat voorzichtiger in de duels misschien. Snap je? Heb ik het goed uitgelegd zo?
Ik denk dat je het goed uitgelegd hebt. Dus de Eagles supporter die kan een scherp en zeer gefocust PSV verwachten.
Ja, natuurlijk.
Goed zo.
Met een uitblinkende Boskagli.
En met mij op de perstribune. Niet eens op mijn favoriete plekje in mijn eigen seizoenkaartje.
Maar mag je daar dan wel drinken?
Nee.
Want ik... Stiekem.
Nee, ook niet. Nee, maar ik... Nee. Werk gaat voor het meisje. Dan die wedstrijd tegen Dortmund. Want als wij dan volgende week... Dan is het zover, hè, die wedstrijd tegen Dortmund. Dan zitten we met de podcast. Moeten we even inbellen, denk ik, Sjoerd, hè, op die wedstrijddag. Ja?
Ook met z'n tweeën. Was dat,
kan ook.
Zodat jullie lukt allebei. In de video room met z'n tweeën. Lijkt wel mooi.
Ja.
Of we moeten hem na die wedstrijd doen en dan op donderdag. Maar dan moeten we even zien of het lukt. Dat zou nog kunnen. Als PSV wint doen we dat.
Kan ook wel, denk ik.
Als PSV wint doen we dat. Want dan moeten we een extra podcastje opnemen natuurlijk.
Tuurlijk.
Wat verwacht jij? 1-1 hier. Daar dat publiek. Gelderland, 80.000 man.
Ik heb geen idee, maar het zou me niet verbazen dat PSV daar toch wel eens gewoon heel goed zou kunnen doen. Ligt er ook wel een beetje aan. Ik zou het wel heel prettig vinden als Veerman mee kan doen. En ik vind het zou ook wel fijn als Sabari erbij kan zijn.
Ja, maar dat is wel ook... Ja.
Nou ja,
cruciaal.
Laat ik het zo zeggen, als we volle oorlogsterkte zijn. Ja. Omdat wat we in dit seizoen een paar keer hebben gezien is... Want terwijl ik het zeg, daar wil ik dus geen enkel ander speler tekort aan doen. Integendeel juist, want de kracht is juist dat we zoveel goede spelers hebben waarmee we zoveel kunnen variëren. En hoe meer wij daar komen en stel het loopt moeilijk,
dan kan
en Bos
dan
wisselen op de manier zoals hij dat kan. En hij denkt, hé, wacht, nou weer stil heel functioneel, dan gooien we die erin. Of nou hebben we Samari nog.
De kracht van de bank.
Ja, ja, ik denk dat echt... PSV met name zo sterk is omdat ze een hele goede, brede, gevarieerde... of een selectie hebben waarmee je veel kanten op kunt.
Ja, en dan als die aanwezig is, dan heb je meer voorwaarden om daar te winnen. En
waarvan ook spelers, heel veel spelers hebben laten zien van, dat ze vanaf de bank
zeker
nog heel veel kunnen gaan doen.
Zeker, zeker.
En dat is, dus daar kijk, als we volle oorlogsteden zijn, denk ik echt dat je daar...
Goeie kans hebt.
Ja, ik weet sowieso wel dat we weer gaan voetballen.
Ik denk eerlijk gezegd dat je meer kans hebt daar nog wel.
Dan thuis.
Ja, hoewel zij natuurlijk een geweldig thuisvoordeel hebben. Maar
dat ze wat de boel meer opengooien.
Zij moeten de boel ietsje meer opengooien.
Ja.
Dat kan haast niet anders.
Nee.
Want dat wil het publiek ook.
Ja.
En dan heeft PSV wel de mogelijkheid om erheen te komen.
Ja, dan schiet Lucas zo per ongeluk zo na 20 minuten zo op.
Halfvallend.
Bam, 0-1. Oh, lekker zeg.
Hij visualiseert
het. Ik zie het al helemaal om. En dan krijgen we nog zo eens. Dan komen ze aan. En dan goed verdedigd. En dan op counter Sabari, die toch fit daar tussendoor.
0-2.
Of Tilman. Dus die zie ik ook wel 0-0-3 in één keer. Hey, dan gaan we zo met 0-3 de rust in. Dat zou lekker zijn, zeg.
Mensen, terwijl wij hier nog even doorgaan filosoferen over de 0-7 overwinning van PSV in Dortmund, gaat Björn een liedje opnoemen. En dan bedank ik iedereen voor het luisteren.
Ja, dankjewel voor het luisteren, mensen.
Geniet
van een dag, hè.
En een mooie voetbalweek.
Voetbalweek. Ja, ik dacht het is een heel droevig liedje, maar wel heel erg mooi. Ik heb die band een keer live gezien. Gewoon ze zijn in Schotland heel groot. En toen speelde die zanger alleen met zijn toetsenist, geloof ik. Een heel klein, op zo'n soort zolderpodiumpje waar dan 30 man in kunnen of zo. En, maar dat is een heel mooi liedje. Een heel mooie tekst. En ik heb dus laatst acht van, ik heb er lang niet naar geluisterd. Ik heb toen ik bij Ellenberg hutje zat voor mijn 40ste verjaardag, zaten we zo mooi weg te kijken. Hebben we heel veel naar deze muziek geluisterd. Dus ik dacht even, eens kijken of die weer iets nieuws hebben uitgebracht. En ze hebben dus een plaat uitgebracht in 23. Met bestaande liedjes die volgens mij alleen live speelt. En dit is van een ouder album. En die staat ook daarop. En hij heet Pokes Down Walls. En het is van Blue Rose Coat.
Klein, maar toch heel groot, zoals Kees Rijvers was.
And I read your letter just as the sun rose. And I know now, I know that it's true. Do you recall? It was the darkest of nights that I left you there on Telegraph Hill. And you sat on the stairs and wept with your head in your hands. And we both held it inside. We knew it was the last time. But I've been piecing together all those last days. But I know we were right, and it's been the longest of winters. But hark, the bluebells, well, I hear them peal, now it's spring. And I hope you never forget that we were, no, we were happy, or at least for a time. And I always sing those songs that I wrote you, yours and they're mine. And we both held it inside. We knew it was the last time. And oh.